Hé hey jongens, ik ben niet meer in Griekenland.
Nee, dude. Wat doe je terug?
Sick balen. Nee, ik zat echt lekker op Rodos de afgelopen twee weken. En ik moet heel eerlijk bekennen, en dat is een openbaring, ontboezeming, dat ik niet naar Met Nurse om tafel heb geluisterd en ook niet naar de Tweakers podcast. Zo eerlijk ben ik dan ook wel weer. Ik moest me even distancieren van werk en dat soort dingen. En alles wat daarop leek, heb ik zo ver mogelijk bij me vandaan gehouden. Dus ik weet ook helemaal niet wat jullie hebben gedaan de afgelopen twee weken. Ik hoop dat het leuk was.
Ja.
Ik heb in de zon gelegen, ik heb bier gedronken, ik heb een mix grill opgegeten van epische proporties dat ik dacht, daar kan je een half eiland mee voeren. Die heb ik zelf opgegeten helemaal, in mijn eentje. En het was een heerlijke vakantie, het was echt heel erg lekker.
Je hebt ons vrij jaloers gemaakt met de foto.
Ja, oh ja, dat hebben jullie mijn geschiedenislesjes over Rodos nog meegekregen.
Op Instagram. Zeker.
Ja.
Nee.
Ik heb op Instagram stories.
Ik doe
stories.
Niet aan Instagram, dus oh, ja. Dan...
Allemaal leuke tekstjes over wat achtergrond over de geschiedenis van Rodos stad dan met name. En waarom je daar dus een kasteel uit de tijd van St. John naast een moskee vindt. En dat soort dingen. Het is heel erg multicultie. Klein stadje eigenlijk maar heel multicultureel. Omdat het steeds weer door een ander volk werd veroverd. En nog meer van dat soort oude steenoude ruïnes opgezocht. Beetje een keertje in mijn bek gegaan op een van die ruïnes. Zonnebril gesloopt.
Oh.
Ja, dus dat was...
Geen, je hebt geen dure meer, toch?
Nee. Okay. Mijn duurste zonnebril is 20 euro. Dus ja. Was heel erg lekker.
Nou, ik was niet op vakantie, maar ik was wel een weekendje weg. Afgelopen weekend.
Ik heb foto's gezien van een rivier.
Ja, klopt ja. En ik was naar Duitsland. En Duitsland, zoals jullie weten, loopt qua technologie en vooral qua contactloos betalen en qua met PIN betalen toch echt nog wel een beetje achter op Nederland. Je moet daar nog wel zoeken naar kleingeld om te kunnen parkeren. Maar ze hebben daar dus wel hier en daar al contactloos betalen. Als je bijvoorbeeld in een restaurant wil afrekenen. Maar Apple Pay, dat is daar echt... Het kan wel, want ze hebben gewoon contactloos betalen. Alleen niemand doet het daar blijkbaar. Want echt, er werd verbaasd gereageerd. En ik dat deed in één keer. Dan had ik afrekenen in een restaurant. En die ober die komt aanzetten met zijn betaalterminal. En die zegt, hey, mag ik je kaart? Dus ik met mijn telefoon zwaaien. Ik wil graag met mijn telefoon betalen. En hij zat zo naar me te kijken van... Wat de fuck ben jij aan het doen?
Jij probeert hier gratis te eten.
Dus ik zei, ja, ik wil graag met mijn telefoon betalen. Dus hij echt totaal verbrouwereerd. Houdt dat ding zo tegen mijn telefoon aan. En echt, ik zweer op het moment dat dat ook bleek te werken, maakte die echt een sprongetje. Hij zegt, wow! Hij had het echt gewoon nog nooit gezien. Echt gewoon totaal in shock was hij. En toen kwam hij dus ook aanzetten met een pen en papier. Omdat hij dacht, ja, je hebt geen pincode ingevoerd. Dus dan moet je je handtekening zetten. Maar dat hoeft natuurlijk niet, want het was gewoon Apple Pay. En ja, dat had hij nog nooit meegemaakt.
Jezus, wat heftig man. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met...
Joost.
En...
Floris.
Mijn naam is Jurian Ubachs en onze gastnerd van vandaag is Sander Gordijn. Misschien wel... Vrijwel zeker, beter bekend als Meester Sander. Meester Sander is in 2017 verkozen tot meest innovatieve leerkracht van het jaar. In 2015 begon hij samen met een paar anderen een nieuwe school met meer ruimte voor technologie en enkele andere snufjes. En hij is gespecialiseerd in ICT in het onderwijs, maar dat had je misschien al een klein beetje begrepen. Welkom Sander.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, dat is leuk dat je dat vindt. Normaal gesproken beginnen wij met de vraag, ben jij eigenlijk wel een nerd? Maar ik denk dat we die wel een beetje getackled hebben al, of niet dan?
Ja, ik denk het wel, want ik ben gewoon eigenlijk een nerd in het onderwijs. En in het onderwijs ben je ook heel snel een nerd.
Vind je? Want ik heb toch wel een aantal leerkrachten gehad die ik niet zo heel snel in die omschrijving zou willen gooien.
Nee, maar dat bedoel ik ook, dat ik dus een uitzondering ben.
Op die manier, ja.
Dus je bent al heel snel een nerd.
Als
jij met een laptop aankomt, dan ben je ongeveer ICT-coördinator van de hele school. Want iedereen zegt, ja, jij hebt een laptop of jij hebt een computer of je hebt een tablet.
Jij snapt dit.
Ja, en regel het maar voor de rest van de school hoe we dat gaan doen.
Oh, dat zijn de tijden veranderd. Ik ga nu in mijn hoofd terug naar de informatica-lerares die huilend de klas uitgelopen is. Omdat wij helemaal gek aan het maken waren met dat wij veel meer met computers konden. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Hey, ik zei net in de introductie al, je bent een school begonnen. Ja. Hoe begint een mens een school?
Nou, eigenlijk was het zo dat er een nieuwe wijk in Meppel kwam. Of is gekomen.
Want Meppel kom jij vandaan?
Ja, daar kom ik vandaan. En ik werkte binnen de stichting al 5 jaar lang. En er was een werkgroep om een nieuwe school in die wijk te stichten. Want dat mag. Als er zoveel populatie is, mag je gewoon een nieuwe school stichten. Moet de overheid geld geven om die school ook te kunnen bouwen. En om die te starten. Het, enige jammer is dat er altijd regeltjes zijn en gemeentes en gedoe. Die school kwam er niet in de nieuwe wijk. Alleen we hadden wel een heel plan opgezet. En daardoor zijn we dus wel begonnen in een bestaand gebouw. En ondertussen is die school in de nieuwe wijk er nog steeds niet. Die wijk is bijna af ondertussen. Maar dus een wijk zonder school. Maar wij zitten bij een andere bestaande school in. En daar hebben we kindcentrumtalent.nl opgericht.
Omdat het probleem was dan het gebouw en niet per se de school? Of?
Ja, de gemeente wil het dan niet.
Ze willen wel een wijk, maar geen school.
Ja. Is er nog één in Meppel? Ja, heel bijzonder.
Dat zijn twee scholen. Dat kan natuurlijk niet.
Ze willen een wijk met domme mensen. Dat willen ze.
Ja, of iedereen stapt maar op de fiets en brengt je kind maar gewoon naar daar. Ja. We zijn nu in Amsterdam. Hier in Amsterdam kan het zelfs zijn dat jouw kind niet op de school in jouw wijk zit. Zelfs niet een wijk verderop, maar dat je gewoon 20 minuten op de fiets moet.
Omdat er een wachtlijst is.
Ja, of dat er gewoon geen plek is inderdaad.
Ja, middelbare
school, of dat ze zeggen, nou, maar we moeten een beetje verdelen.
Ja. Nou ja, bij ons kan je gewoon naar binnen lopen en zeggen, ik kom mijn kind aanmelden en je bent welkom.
Dat is wel makkelijk.
Ja, maar je zegt dat ik, even voor mijn beeldvorming, jullie wilden daar een school starten. Dat is niet gelukt, maar je bent uiteindelijk wel gewoon je eigen school begonnen binnen de muren van een andere school.
Ja, en waarom? Omdat we dachten, ja, we moeten vooruit. We willen vooruit willen een school van de toekomst of eigenlijk gewoon de school zoals die nu zou zijn. Als je alle technologie meeneemt, als je alle kennis meeneemt van de leerkrachten, ja. Dan moet je gewoon nu beginnen.
Dat doe je omdat je een bepaald probleem signaleert. Neem ik even voor gemakshalve aan. Wat is dat probleem in jouw ogen?
Nou, dat het onderwijs nog heel erg gestoeld is op de boekjes en het klassikaal lesgeven. En natuurlijk wordt er gedifferentieerd. En ik wil mijn collega's echt niet afdoen als slechte leerkrachten. Absoluut niet. Ze doen echt goed hun best. Maar ik denk dat we meer uit de technologie bijvoorbeeld kunnen halen.
Wanneer ben jij samen met... Begin daar eens mee met... Je doet het samen met een aantal anderen, zei je?
Ja, er was een werkgroep binnen de stichting. En daar zijn we mee begonnen. Gewoon avonden gaan zitten en gaan uittekenen wat we dan voor ons zagen.
Maar wat is jullie school dan anders inderdaad dan andere scholen die misschien nog wat meer met boekjes...
Nou ja, we proberen te kijken naar het kind. En elk kind heeft de beschikking over een device en kan daar gebruik van maken om te leren. Maar we maken ook gebruik bijvoorbeeld van ontdekkend leren lezen. Dus je hebt niet, vroeger had je een boekje, ga je leren lezen. Het is ik en dat zegt de juf. Maar wij gaan er juist vanuit dat het kind dat ontdekt samen met de leerkracht en met de ouder. Bij ons komen kinderen vanaf 4 jaar altijd mee op gesprek. Dus dan gaan we gewoon met het kind om tafel zitten. En de ouder. En samen ervoor zorgen dat het kind zich ontwikkelt. In plaats van dat ik nu al kan uittekenen wat een kind over 4 jaar in 1 dag... wat voor werkblad hij moet maken. Want dat kan eigenlijk niet.
Ja, precies. Het wordt heel star in de standaard. Ja. Een wat sneller kind mag dan alvast naar een volgend jaar. Maar het blijft altijd die
blokken. Je kijkt veel meer naar het kind. En je hebt daar ruimte voor als leerkracht. En je bent samen. Je staat ook samen voor de klas. We hebben groep 1 tot en met 8 op een dag door elkaar lopen. In grote lokalen, grote ruimtes zijn dat.
Kun je een beeld geven van hoeveel kinderen er op dat moment in zo'n lokaal zijn?
Nou, maximaal 50 in 2 grote ruimtes en een instructieruimte. En daar zijn dan 2 leerkrachten en een onderwijsassistent bij om die kinderen te begeleiden. En het ene moment ga je wel samen zingen, want dat is fantastisch om wel samen die dag te beginnen. Maar daarna ga ik met een groepje jonge kinderen naar buiten en gaat mijn collega met een ander groepje aan de slag. En andere kinderen gaan zelfstandig verder met hun taak.
Ja. Hey, en nou vraag ik me toch af, hè, want het gaat natuurlijk heel erg over dan die apparaat van die kinderen. Maar 2 weken geleden hebben we het heel uitgebreid gehad over hoeveel moet je je kinderen nou op internet laten en zo. Ik moet zeggen, toen ik op de basisschool zat, was ik eigenlijk vooral aan het tekenen. Het is echt een wonder dat ik kan lezen. Ik heb echt in de bovenbouw 3 jaar lang getekend. Ik kan me voorstellen, als ik nu op zo'n basisschool terecht zou komen. Ik zat op een jenoplasschool. Ik kan voorstellen, als ik nu op een basisschool zou komen, dat ik alleen maar gewoon een beetje op internet zou zitten. Is dat niet een risico?
Nee, maar juist niet. Omdat je dus met die kinderen in gesprek gaat. Je gaat met Joost in gesprek en je ziet dat hij aan teken is. En daar ga je vanuit leren. En daar spreek je hem op aan. En je leert hoe volgens mij de maatschappij werkt. Het is gewoon een dorp in het klein. En je zegt, nou, wat wil jij intrinsiek leren? En als leerkracht weet je, dit is het curriculum waar je aan moet voldoen. Hier gaan we aan werken om jouw taal en rekenen te leren.
Want mogen ze zelf echt ook, ja, mogen ze alles bezoeken, zeg maar, op internet? Of leggen jullie dat wel?
Ja, alles staat wel open. Ja. Maar je gaat daar juist over in gesprek. Er zijn kinderen die er juist hele goede vragen over stellen. Wat ik nu ben tegengekomen meestal, of op social media, wat ze na schooltijd allemaal zien. En daar willen ze over praten. En die ruimte willen ze juist geven.
Ontdekken.
Ja.
We hadden een beetje een voorgesprekje gisteren.
Ja.
En toen zei je van, een van de dingen die mij tegenstond is dat je met een klas bezig bent en iedereen is op dezelfde pagina in hetzelfde boekje bezig.
Ja. Omdat ik, mijn eigen ervaring ook van de basisschool komt dat ook vandaan, is dat je merkt van, hey, ik loop hier tegen muren op. Of ik doe niks, of ik vind het gewoon te makkelijk,
ja,
of te moeilijk. Het kan nooit zo zijn dat voor al die 30 kinderen diezelfde bladzij op dat moment het goede is.
Ja, dus de makkelijk lerende leerlingen worden in feite opgehouden door de moeilijk lerende leerlingen in hun ontwikkeling. Terwijl die moeilijk lerende leerlingen misschien juist een beetje te gehaast, gepusht, gerust worden in zo'n klas.
En elke klas en elke school doet zijn best om dat te voorkomen.
Ja, je signaleert het allemaal natuurlijk. Ja.
Maar wij proberen daar echt meer op aan te sturen door gerichte programma's te maken, door met dat kind in een gesprek te gaan, door leergesprekken te voeren en daar tijd voor te maken en van daaruit te gaan leren in plaats van de leerkracht gaat staan, zegt zo moet het, dit gaan jullie doen.
Maar je noemde net, ze hebben gewoon nog steeds wel taakjes, daar gaan ze zelf mee verder.
Ja.
Neem iets heel banaals als de tafels, die moeten natuurlijk nog steeds gewoon geleerd worden, neem ik aan. Hoe gaat dat dan nu bij jullie? Als iemand zeg maar laat zien van ik heb mijn taakjes afgerond, ik kan deze tafels naar voren en achteren, vraag me raak en wat moet ik nu gaan doen?
Wat er daarna gebeurt bedoel je?
Ja.
Nou, het programma is gewoon veel groter. Dus je bent met meerdere taken bezig, die staan klaar of daar krijgt het kind uitleg over. We werken ook thematisch, dus we gaan nu straks over voertuigen bijvoorbeeld werken. Met de kinderboekenweek heb je dan zo'n onderwerp, maar afgelopen jaar hebben we kunst gedaan. Dan gaat het kind zich verdiepen in een schilder. Gaat daar een kunstwerk bij maken. En dan komt er een augmented reality effect over dat schilderij. En die ouders komen kijken. En die scannen dat schilderij. En dat kind vertelt in die video wat hij geleerd heeft.
Ja, dat is wel heel gaaf.
Je maakt er echt video's bij. En ja, dat is ook wel wat mij aansprak. Dat je probeert... kijk, je kan een iPad geven met standaard... wat spelletjes of video's erop waar ze dingen van kunnen leren. Maar je probeert juist, jij noemde het zelf gisteren, een extra laag.
Ja, ik denk dat wat je nu ziet gebeuren is dat heel veel scholen het inzetten van je maakt nu de sommen op de tablet in plaats van in het schrift.
Ja.
Ja, en ik wil graag dat het een iets extra's is. Dus het is het bestaande curriculum en het aanbod voor de kinderen. Je gaat een thema uitwerken, maar je doet niet allemaal een presentatie, één keer in de week. Nou, dan weet je wel weer, dan komt die en die mag over dinosaurussen of over slangen zijn spreekbeurt houden. Nee, wij gaan allemaal over een onderwerp werken en we presenteren door middel van video, door augmented reality. We hebben vorig jaar ook een podcast eigenlijk opgenomen of een audiotour door de school. We hadden het over geschiedenis en hebben we de hele school vol laten hangen door de kinderen. Eigenlijk een ouderwetse muurkrant. Maar dan met die extra laag erbij. Ja. Dus een podcastmicrofoon gekocht. Een klein kamertje opgezocht. Wat geluidsdingen op de muur hangen. Zodat het echt leek. En voor die kinderen. Het maakte eigenlijk niet uit. Maar zij hadden het gevoel dat ze echt heel belangrijk het geluid goed moest zijn. Ze moesten een tekst schrijven. Die gaan ze voorlezen. En de ouders kwamen de school binnen met de presentaties. Scannen een QR-code. En met oortjes in, lopen door de hele school in en horen al die kinderen iets vertellen over de geschiedenis van Nederland. Over ja, en dan krijg je volgens mij meerwaarde in plaats van zeggen, nou ga maar op je tablet in je schermpje verdwijnen. Maak die sommen maar. Nou leuk, je hebt de tafels gehaald.
Maar ze hadden geen sparrood aan tafel, hoop ik.
Nee.
Maar ik vraag toch af, hè, om hem toch een beetje advocaat van de duivel te spelen. Is een risico dan niet dat je als kinderen uit wat armere gezinnen komen, waar bijvoorbeeld geen geld is voor tablets en telefoons, is er geen risico dat je die dan uitsluit?
Ja, bij ons op school zijn, scoop je dat als school.
Oh,
dus
okay.
Het is een basisschool. Okay. Wij voorzien daarin. Op middelbare scholen heb je wel dat ouders dat zelf moeten kopen. Maar er zijn ook allemaal gewoon fondsen voor. Vanuit gemeentes wordt dat ondersteund.
Dus, maar jullie kopen dat dus voor alle kinderen eigenlijk?
Ja.
Okay.
Wij maken die keuze als stichting en school om daar ook veel meer geld in te steken dan een andere school. Die steekt heel veel geld in papier bijvoorbeeld nog.
En als ik een advocaat van een andere...
Ja.
Nou, eigenlijk helemaal geen duivel, want lezen...
Ga je van links naar rechts.
Nee, lezen is gewoon belangrijk en leuk. Ik bedoel, ik neem toch aan dat het lezen van boeken nog steeds wel een rol speelt in het onderwijs, ook bij jullie school.
Ja, juist. En je wil ze ook leren dat in een boek informatie staat. Maar er zijn op meer plekken is er informatie te halen. Ja. En wat je bij ons ziet gebeuren, is dat kinderen, als ze kleuter zijn, zien ze dus andere kinderen die aan het leren lezen zijn. En het is ook een soort status. Dus ze gaan zelf kijken van, hey, maar die kan lezen. Ik wil ook leren lezen. En je ziet ze meekijken. Er was vorig jaar bijvoorbeeld een meisje. Die zat dan altijd bij de instructie van die kinderen die leren lezen. Ernaast in groep 2 te kleuren. En mee te luisteren met die instructie van die groep. En die krijgt nu zelf die instructie.
En die hoort het allemaal voor de tweede keer.
Ja.
Ja, maar
wat haar voordeel is op dat moment natuurlijk.
Ja, wat haar voordeel is, waardoor ze het sneller oppikt. En zij had daar al interesse in en wil dat doen. En we gebruiken dus ontdekkend leren lezen. Een boek waar ze dus mee aan de slag gaan. Maar daarbij voeg ik als leerkracht weer apps toe. Als Letterschool bijvoorbeeld om letters te leren schrijven. Maak een video, ga buiten schrijven met stoepkrijt bijvoorbeeld. Want dat is ook wat we doen. Wat onze school kenmerkt, is gewoon heel veel naar buiten gaan. We hebben openslaande deuren in de lokalen laten maken. Zodat je gewoon overdag ook je tafel buiten kan zetten. Ja. En instructie en dingen kan oefenen buiten.
Maar als ik dan je schoolsysteem een beetje ontleed, dan is het, hè, dan heb je die extra laag. Die komt voort uit het digitale.
Ja.
Maar ook het simpele gegeven dat je dus niet met groep 1, 2, 3, 5, 7, 8 werkt. Maar gewoon al die verschillende leeftijdsgroepen samen in één ruimte laat leren. Stel dat je al de digitale zou wegdenken, dan is dat op zichzelf al eigenlijk een heel vernieuwend systeem.
Ja, maar ik denk dat het mogelijk is door dat digitale.
In één ruimte trouwens, ja?
Ze hebben 2 grote ruimtes en een instructieruimte.
Wat heftig lijkt het me om daar te zijn af en toe, want ik kan me voorstellen zoveel kinderen bij elkaar.
Ja, maar je hebt dus ook 1 ruimte waar de afspraak is dat het daar rustiger is. Dat je daar aan een tafel rustig kan werken. En de andere ruimte is meer waar de kleuters een hoek hebben, een bouwhoek hebben. En waar samengewerkt wordt. Dus...
En mag het ook zomaar van de overheid, zeg maar? Of gaan die op een gegeven moment dan toch kijken of jouw vorm wel...
Ja, nee, ze komen gewoon langs elke 4 jaar. Dus, en ze zijn nu volgens mij 2 jaar geleden geweest. En dan word je beoordeeld.
Ja, precies. Kijken ze dan ook naar de vorm of meer naar de resultaten, ongeacht hoe je dat voor elkaar krijgt?
Ja, soms kijken ze nog steeds heel... Ze kijken sowieso heel veel naar de resultaten. En die zijn ook belangrijk. Alleen dat is ook een soort rat race wat er bezig is. Doordat we kinderen steeds meer gaan opleiden voor die toetsen. Ik bedoel, iedereen kent de CITO. Stress en vanaf groep 3 maken kinderen CITO's. Ja, dan worden die toetsen steeds moeilijker. En dan zijn we elkaar gek aan het maken. Dus dat is wel een lastige, maar daar kijken ze erg naar. En ze komen gewoon op de school kijken, hoe organiseer je het onderwijs? Wat schrijf je op? Hoe plan je het? Hou je bij wat de kinderen geleerd hebben? Nou ja, dat.
En hoe doe je dat?
Nou, door als leerkracht hebben we een digitaal systeem. Bij de onderbouw dan plan je de doelen in. En dan ga je kijken, hey, welk kind kent welk doel, met een soort sterrensysteem. Je maakt notities. En voor oudere kinderen hebben we mijn bewijsstukken. Een digitaal portfolio waarin kinderen hun bewijsstukken kunnen zetten van de leerdoelen die zij behaald hebben. En op die manier dus met een video, met audio, met een foto. En dat kan ook gewoon van iets wat ze buiten gedaan hebben. Dat hoeft niet iets digitaals te zijn. Maar we kunnen het wel digitaal opslaan. En als leerkracht kun je dan ook weer dat terughalen. Eenvoudig. En zeggen, de laatste 2 weken alle bewijsstukken wil ik zien van dat kind. En als je dan een leergesprek hebt, kun je het daarover hebben.
En dan kun je zeggen, hey, ik zie alleen maar dingen met wiskunde.
Ja, bijvoorbeeld.
Wordt het dan niet je tijd om ook aan iets anders te denken, zullen we maar zeggen.
Ja, gelukkig is het dan vaak zo dat ze het of vergeten erin te zetten zijn. Want het is wel zo dat je als leerkracht verantwoordelijk bent. Ja, het is niet zo dat je die kinderen verantwoording geeft over hun eigen leerproces. Nee, dat doe je
ook
echt
wel een beetje van de leeftijd af natuurlijk.
Ja, nee, in de bovenbouw ga je zeker meer praten. Nou, van je gaat straks naar het VO. Wat moet jij nog kunnen? Naar welk niveau wil je toe zelf?
Ja.
Wat zie jij voor je? Wat zien wij voor ons? Gaan we ook over in gesprek? En die connectie, die vind ik heel belangrijk. Dat het gewoon mensenwerk is.
Ja.
Dan weet ik nog van mijn basisschool dat je niet te snel mocht leren lezen, gek genoeg. Dus als je op een gegeven moment te snel ging, dan mocht je niet door, zeg maar, naar ingewikkeldere boeken. Eigenlijk is dat heel slecht dus.
Nou, ik heb daar ook nog steeds wel discussies over met collega-leerkrachten. Want het is vaak zo dat de toetsen dan niet meer goed genormeerd zijn. Daar zit eigenlijk vaak de crux. Dat als jij dan die leeftijd hebt en die toets maakt, dan klopt het niet. En dan weten ze niet meer wat ze ermee aan moeten. Terwijl wij ook zeggen van ja, een kind in groep 2 die zelf gemotiveerd is om te lezen. Hier heb je een boek en ga ermee aan de slag en laat maar zien. En soms grijpen we wel weer in dat we zeggen ja, het gaat nog niet zo goed. Dus we gaan nu eerst iets anders doen of we gaan het op een andere manier oefenen. Maar wel naar het kind kijken en zeggen nou, jij bent toe aan lezen. Ik heb nu een jongetje die gaat nu officieel naar groep 3 en die... die leest gewoon, dat is het al, middengroep 4 niveau.
Die komt binnen met de Volkskrant. En,
Hij is enorm Feyenoord-fan helaas. Maar dat dat gaat hij me nog altijd in wrijven, zeg maar.
Ja, maar wat je ziet is dat dus dan de toets niet meer past bij de leeftijd van het kind op dat niveau.
Ja.
En ja, maar op een ander vlak loopt zo'n kind dan misschien wel weer een beetje achter. En dat achter is tussen aanhalingstekens in deze. Zijn focus ligt nu, of haar focus ligt nu misschien meer bij het lezen en iets minder bij iets anders. En dat verandert op zich weer en dat trekt vanzelf wel weer recht, toch?
Ja, en dat is ook het mooie volgens mij. Mensen zijn niet allemaal gelijk en je moet juist kijken naar die verschillen. En we moeten ze zoveel meer leren dan wat we toetsen.
Mm-hmm.
Want het gaat erom dat ze een compleet mens zijn straks en aan de slag kunnen.
Ja.
Met alle dingen die ze te wachten staat. Want ik bedoel, dat weten we allemaal. De wereld is heel hard aan het veranderen. Hoe wij op school zaten, dat is niet te vergelijken. En hoe het nu is. Ik weet nog dat in groep 8 een computer kwam. Ja, fantastisch. Ja. En dan mochten we zo'n turtle tafelspelletje spelen. Ja,
ik mocht met een helikopter topografie doen.
Ja.
Nog steeds West-Duitsland nog apart.
Nog steeds een van de leukste dingen die ik ooit gedaan.
Nee, maar ik weet nog dat inderdaad dat op de. Ik weet best wel veel van de basisschool eigenlijk. Dat komt nu allemaal weer naar boven. Maar dat een leraar tegen me zei. Ik kon heel slecht schrijven. Echt heel slecht. Nog steeds trouwens. Dat een leraar tegen. Als in kat met mijn hand, hè, zeg maar.
Ja, ook.
Ja.
Beurt!
Ik kan vrij goed schrijven. Grapje, behalve met pen en papier.
Ja, Joost is heel goed.
En toen zei een docent, ja Joost, maar dat komt wel goed. Want later kan je gewoon op je computer werken. En ik dacht, ik kan er nou op een computer werken? Dat kan toch niet? Je kan toch niet betaald worden om achter een computer te zitten?
Leek je fantastisch.
Here we are.
Hier zit trouwens wel een soort van vervolgvraag in. Want ik kreeg dezelfde kritiek. Ik had ook een heel lelijk handschrift, want dat bedoel je eigenlijk. En ik heb inmiddels eigenlijk geen handschrift meer. Want waar schrijf je überhaupt nog ooit? Ja, je moet af en toe wel eens ergens je naam opschrijven. En dan
schrik je ervan eigenlijk.
Serieus, ik denk waar ik nog het meest schrijf is als er een collega weggaat dat je dan zo'n kaartje invult van bedankt, was gezellig.
Oh,
weet
ja,
je wel,
ja,
veel dat is waar ik het vaakst schrijf. Maar hoe is dat nu in het onderwijs bij jullie dan? Hecht je nog steeds waarde aan het leren schrijven? Of wordt dat steeds minder belangrijk en richt je dan daar ook niet op?
En doe je dat nog met een vulpen?
Nou, God, niet meer met de vulpen.
Die vulpen. Ja.
Die vlekken ook zo mooi.
Oh, die waren verschrikkelijk.
En die balletjes kon je dan sparen. Hè?
En als je dan linkshandig was, dan was je altijd het boekje.
Nee, het gaat er bij ons om dat die kinderen zich kunnen uitdrukken. Dus we willen graag dat ze kunnen schrijven. En het is uiteindelijk een optie om zo mooi mogelijk te kunnen schrijven. En we hebben niet meer die standaard schrijfschriftjes. Maar we beginnen dus met stoepkrijt buiten. Want het is juist heel belangrijk dat die motoriek zeg maar heel groot ontwikkeld wordt.
Die is natuurlijk
jongens,
heel grof.
Ja, de grove motoriek, die vanuit de schouder schrijf je eigenlijk.
Ja.
En misschien is dat bij jou ook misgegaan. En jongens lopen over het algemeen ook gewoon echt achter. Ik bedoel, wij zijn daarin achtergesteld. En je moet van groot naar klein werken.
Ja.
En in die zin, eerst buiten schrijven. We laten het zien hoe je moet schrijven met een app. Dus we hebben ook, je hebt de Logitech Crayon, een pen waarmee je op de iPad kan schrijven. Bijvoorbeeld, je kan ook met je vinger erop schrijven. En daarna op papier steeds kleiner. Maar inderdaad, als een kind het niet kan of er heel veel frustratie oplevert, ja, dan heb je ook gewoon een type tegenwoordig. Een typediploma vind ik eigenlijk belangrijker.
Maar hoe is het op andere scholen ook inmiddels zo?
Nou, vaak zie je dat het blokschrift dan nu aangeleerd wordt en niet meer aan elkaar schrijven.
Oh, ja. Ik schrijf inderdaad inmiddels ook in blokschrift. Ik voel me helemaal verbonden met de huidige basisschool.
Is nu net naar groep 3 en daar leren ze ook blokschrift. En daar ben ik zo blij mee voor hem.
Waarom moesten wij vroeger aan elkaar liggen?
Dat was de manier.
Het is aangetoond dat je dan dus minder bewegingen met je hand hoeft te maken. Dus je laat je hand op papier en je doet het in één vloeiende beweging. En normaal, als je dat opneemt en versnelt, je hand, die zet je neer en dan ben je continu aan het corrigeren. Dus dat kost elke keer weer energie om dat te doen. En als jij een slechte motoriek hebt, dan is dat eigenlijk nog lastiger.
Eigenlijk zou je kinderen steno moeten leren. Dat is echt pas nuttig om te kunnen.
Mijn moeder was vroeger steno-leerkracht. Ik zou het denk ik kunnen leren van als ik het graag wil.
Nou ja, maar dat is echt super nuttig. Hè? Dat is een soort verkort schrift eigenlijk, waarmee je heel snel aanzet.
Meer klanken of
zo, ik leg
toch?
Het even uit voor de.
Ja, goeie.
Ik heb toevallig vandaag een video opgenomen voor mijn YouTube-kanaal over een app waarmee je eigen handschrift kan omzetten naar een lettertype. Dus dan kan je hem gewoon zelf exporteren en dan heb je eigen lettertype. En dan
voor Jeremij is dat een slecht idee dus. Maar
ja,
maar
ja,
dus
ja,
ik heb een heel mooi handschrift.
Ik
dus
kan
dat
wel
zou
allemaal dingen naar jullie sturen die jullie niet kunnen lezen.
Oh, ja,
hartstikke leuk.
Ja, net zo'n soort doktersbriefje.
Ja, mooi.
Dat is ook heel ophef over trouwens, maar is wat anders.
Hey, je zei net CITO. Die zijn nog steeds, bij mijn weten in ieder geval, verantwoordelijk voor de belangrijkste toetsen die basisscholieren moeten maken.
Ja.
Wat is jouw mening daarover? Te beginnen bij gewoon überhaupt de rol van de CITO-toets als zijnde een bepalend instrument voor wat kinderen daarna gaan doen. En corrigeer me alsjeblieft als dat nu niet meer zo is.
Nou, het is inderdaad sinds een aantal jaar niet meer zo dat er alleen CITO is. Er mogen nu meer eindtoetsen zijn. Maar je ziet bij ons op school bijvoorbeeld wel dat elk half jaar vanaf groep 3 kinderen een CITO-toets moeten maken om te kijken waar ze staan. En dan moeten ze woordjes schrijven of spelling dus, rekenen, begrijpend lezen doen. En wat je gelukkig ziet is dat bij de kleuters het afgeschaft is. Want eerder zette ik echt 8 kleuters aan een tafeltje met een potlood in hun hand. En dan moesten ze zeggen, waar zie je de kraan? Of waar zie je de etalage? Dus dan ging je expres naar de stad en dan lieten alle leerkrachten even zien. Dit is een etalage, jongens. Want heel veel kinderen kenden dat woord niet. Nee. En dan werd dat getoetst.
Oh, wat erg.
Gelukkig hoeft dat niet meer. En mag je nu gewoon observeren wat wij ook doen. Maar ja, die toetsen zijn soms wel heel bepalend. En wat je ziet gebeuren is dat ze om de zoveel jaar gewoon moeilijker worden. En dat vind ik heel raar.
En waarom is dat?
Omdat de scholen hun kinderen opleiden om die toetsen goed mogelijk te maken.
Bij mij op school, bij mijn zoontje gaat nu naar groep 3. Dus I relate a lot. Ja. Om naar groep 3 te gaan, moest je al tot 30 kunnen tellen?
Bij ons niet, maar
je moet de cijfers 1 tot en met 0, dus 1 tot en met 9 en 0 moet je herkennen. En alle letters.
Alle letters?
Alle.
Moet hij kennen?
Ja.
Ja, dat is dus puur maar dat vind ik om dus ervoor te zorgen dat die toetsen goed gemaakt worden.
Maar dat vind ik dus niet oké.
Okay. Nee, dat is ook helemaal geen doel voor groep 2.
Volgens mij, toen ik naar groep 1 ging, toen gingen we dat leren.
En naar klas 1 of naar groep 3.
Klas 1.
Je zei groep 1.
Ja, nee, sorry. Ik bedoel groep 3, klas 1 was het toen nog.
Ja.
Toen gingen we dat leren. En nu moet je het al weten voordat je begint. Ik vind dat nogal een verschuiving.
Maar er is niemand die zegt dat dat moet. Alleen de school zegt dat.
Ja.
Dat zijn de regels die de school heeft.
Ja.
Maar dat vind ik eigenlijk wel gek. Want de scholen hebben dus een verregaande vrijheid om te bepalen welke eisen zij stellen aan overgaan van groep 2 naar 3 dan in dit geval.
Ja.
Zou dat niet veel centraler gereguleerd moeten zijn? Of haal je dan te veel vrijheid bij de scholen weer weg?
Ja, ik denk ook dat ze het doen om die kinderen te beschermen. Dus de ene kant, het is vanuit die leerkrachten heel positief. Omdat ze zeggen, ja, we laten sommige kinderen een jaar extra groep 2 doen. Dan kunnen ze extra spelen. Want vanaf groep 3 zit aan een tafel, schrijf in je boek. En als je dat niet kan, ja, dan kun je niet meekomen. Ik vind het wel goed dat het gewoon mag in Nederland. Dat de scholen eigen vrijheid daarin hebben. Alleen ja, je moet wel op gaan passen dat je dit soort praktijken niet de norm worden. Want daardoor worden die CITO-toetsen dus weer moeilijker.
Ja.
Omdat die school het heel goed doet en al eigenlijk een half jaar eerder met die lessen is begonnen.
Maar, ik snap wel dat die vrijheid belangrijk is. Want inderdaad, je kunt ook denk ik moeilijk minister laten bepalen wat docenten in de praktijk moeten doen. Daar is natuurlijk ook veel discussie over geweest. Maar hoe moet je als ouder nou weten naar wat voor kindje je school stuurt? Ik bedoel,
andersom.
Ja. Wat zei ik dan?
Kindje je school stuurt.
Ja, precies.
Ja, nu ben ik het even kwijt. Maar
ja, want wat ik bedoelde, want mijn punt was, ik denk dat het best wel de ondoorzichtig is voor mensen. Ik denk dat mensen vaak hun kind naar de dichtstbijzijnde school sturen. En niet per se kijken
of
naar
in
welk
Amsterdam.
Of inderdaad,
of degene die mag.
Of niet inderdaad, maar eentje die toevallig plek heeft. En ja, dan moet je maar hopen dat hij een beetje beleid heeft waar jij je in kan vinden.
Is de vraag die jij gesteld is, in hoeverre is het transparant te zien wat voor basisschool het is die je voor je deur hebt?
Moet er een vergelijkingssite voor?
Die zijn er. En RTL doet dat natuurlijk ook. Die maakt ook zo'n lijst. Maar die gaat vooral over prestaties. En je kunt als ouder dat opvragen, wat die prestaties zijn. Maar volgens mij het belangrijkste is dat je die school binnengaat. En dat je gaat kijken, hoe mogen die kinderen daar leren? Zitten ze vanaf groep 3 inderdaad allemaal aan die tafel? En vraag er dus naar, als je kind 3 is en je gaat daar rondkijken. Hoe gaat het hier? Moet mijn kind aan al die eisen voldoen?
Ja, en er zijn natuurlijk ook al verschillende soorten onderwijs.
Ja.
Ja, Jena-plan, Montessori.
Je hebt de, jullie zijn Balton. Dan kindcentraal talent, om het even zo te noemen. Je hebt ook nog iets dat heet Eureka-onderwijs.
Maar je hebt
ook nog de groene school. En daar zijn wij toevallig nu naar aan het kijken of dat interessant is.
Maar ik heb net een kinderopvang uitgezocht.
Een groene school is heel anders ingericht. Heel anders ingericht. Heel klein. Groepen van maximaal 16 kinderen. 2 leerkrachten. 4 dagen per week. In plaats van 5. Die gaat heel erg over de samenwerking. En die is gericht ook op hyper- en hoogsensitieve kinderen. Dus kinderen die heel snel uit hun ritme gehaald kunnen worden.
Heel snel overprikkeld zijn.
Ja.
Maar uiteindelijk, aan het einde van die rit, en dat vind ik dan zo grappig.
Moet je
al
wel.
Die onderwerpen, al die stromingen, al die methodes, moeten allemaal uiteindelijk via datzelfde toetje verder de wijde wereld in. Dat vind ik nog steeds een heel raar ding.
En als ouder heb je geen idee. Wat ik wou zeggen, ik heb een kinderopvang uitgezocht. En dan loop je daar en dan denk je, wie ben ik om te bepalen of dit goed is of niet?
Nou ja, daarbij, het is je eerste kind.
Nou ja, dat ook
en,
nog
is.
Maar
het kindje is er nog niet. Dus je weet eigenlijk helemaal niet waar je op moet letten.
Als ik brood koop in de supermarkt, ga ik ervan uit dat het brood veilig is en dat het eetbaar is. En als het brood niet goed is, koop je de volgende keer ander brood. Maar dat kan niet met een basis. Ja, het kan wel, maar dat wil je niet. Dus je moet in één keer, moet je beslissen over de toekomst van je kind voor de komende 80 jaar.
Maar eigenlijk ben je er in één keer zoveel groter dan je net hebt gezegd. Je zei, in groep 6, 7, 8 heb ik de hele tijd getekend en ik ben er gekomen. En aan de andere kant zeg je,
je legt wel veel druk op jezelf nu inderdaad. Ja.
Ik denk dat je het niet groter moet maken dan het is. En dat jij moet kijken naar het kind. En dat is ook wat wij juist doen. En zeggen, je weet niet hoe het zich ontwikkelt. Er zijn normen in Nederland waar het zich ongeveer langs ontwikkelt. Nou, daar gaan we van uit. En het kan per basisschool verschillen, of per groep zelfs verschillen, hoe jij het ervaart. Want de ene leerkracht is de andere niet. En in Nederland heb je daar gewoon mee te maken dat het gelukkig niet zo gedrild is. Dat je met de persoonlijkheid.
In andere landen is het wel zo, toch? Sommige andere landen.
Ja, dat het veel meer, in het buitenland zie je dat ook veel meer, en ook wat bedrijven zich ermee bemoeien, dat het gewoon compleet uitgeschreven is. En wij gebruiken dus ook niet die traditionele methodes waarin die lessen van voor naar achter zijn uitgeschreven, zodat het afgedekt is dat alle doelen aan bod komen. Nee, wij nemen veel meer de regie als leerkracht zelf in eigen hand en zeggen, dit is de leerlijn die eruit is gezet. Daar gaan we met het kind naartoe. En we gaan al die doelen af. En we gaan ervoor zorgen dat het kind gemotiveerd is om die doelen te halen. En dat is anders dan dat je zegt, ik pak mijn boek 's ochtends uit de kast. Ik pak de inleiding erbij. Oh, ik heb nog iets nodig. Nou, laat maar even zitten vandaag. Dan gaan we verder. Jongens, we gaan vandaag weer op het digibord. Kijk allemaal naar het bord. Meedoen. Nu, lezen. Nee. En dan chargeer ik misschien een beetje, maar zo gaat het wel vaak.
Maar een digibord is al heel wat. Ik bedoel, ik denk dat wij allemaal nog met van die groene.
Ja, wij. Maar inmiddels hebben bijna alle scholen wel een digibord.
Ik ben 10 jaar geleden liep ik mijn eindstage. Toen had ik ook een groen krijtbord nog. Nam ik een beamer mee de klas in. En dat was al.
Maar zo'n krijtbord was eigenlijk best wel slecht voor je gezondheid, toch? Je zit de hele dag, sta je te krijten.
Ja.
Dat is best wel bizar. Ja,
daar hebben we er nog nooit over nagedacht.
Nou, al dat kalk op je handen, je vingers er ook helemaal uit.
Ja, en het stof wat er ja, van
is ook niet heel best.
Ik heb nog.
Je hebt ook nog met whiteboards gezien.
Ja.
Dus dan zit je heel de dag die giftige stoffen in te ademen. Dat is
toch wel lekker, toch?
Ja, dat is ook niet heel goed voor je.
Ik heb nog één vraag over CITO.
Ja.
En dan gaan we even een klein beetje door. Maar in deze vraag zit een kleine insinuatie. Kijk of je hem eruit haalt. Je hebt dus de CITO, ja? En dat is, hebben we dus net vastgesteld, heel belangrijk, toetsen belangrijk. En mocht jij je nou zorgen maken dat je kind misschien wel het niet gaat halen of niet goed genoeg gaat doen, dan heb ik mij laten vertellen dat je een bepaalde app kunt kopen om je kind te helpen.
Ja.
En die app is van CITO.
Ja, en die heet Skoola.
Ja, ze werken in ieder geval heel nauw samen.
Hoe dan? Dus je hebt dus een systeem en iedereen weet, CITO, is heel belangrijk. Hè? Middelbare scholen willen weten wat je CITO-score was en dat soort dingen. Dus als je hem nou wil verhogen, zegt CITO, koop lekker onze app. Dat kan er niet. Dit kan toch nooit onderdeel zijn van het basisschoolsysteem. Dit is toch belachelijk.
Joost, duik er eens in.
Koppelverkoop.
Jonna gaf hem als tip 2 weken geleden. Dan weet je dat even. Want je had niet geluisterd de afgelopen tijd, toch?
Heel scherp, dankjewel.
Maar
dit klopt.
Zij gaf hem als tip en ze zei er ook bij. Als ik Skoola geef, dan heb ik het gevoel dat ze iets nuttigs doen. Ja. Wat je dan vooral ziet, is dat ze sommetjes oefenen voor een toets. Om dat goed te kunnen maken.
Het is gewoon examentraining op basisschoolniveau.
Ja, en soms is het goed om een kind met de tafels wel te laten oefenen. Een kwartiertje per dag. Maar sowieso niet een uur lang. Mm-hmm. Achter zo'n scherm. Met passieve vragen. Waar ook nog als reclame bij staat. Deze vragen helpen je kind om de CITO beter te maken. Ja, ik vind dat heel gek. En dat is ook gewoon jammer eigenlijk.
Nee, ik vind het vooral heel. Kijk, ik vind het niet gek dat ouders hun kinderen proberen te trainen. Je hebt natuurlijk streberige ouders is niet helemaal wat ik bedoel, maar gewoon hun ouders willen hun kind het zo goed mogelijk zien doen. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan daarbij wil helpen. Maar dat de partij die dat dan aanbiedt, CITO zelf is, waarbij CITO dus eigenlijk zegt van ja, de kinderen die dus deze hulp niet krijgen van hun ouders, die deze app niet krijgen, zijn dus eigenlijk het nadeel. En dat vinden we prima. Dat vind ik raar.
Ja, het moet eigenlijk omgedraaid worden. Die leerkrachten moeten eigenlijk gewoon die toetsen op de gesprekken minder belangrijk maken. Want die ouder komt 3 keer per jaar op school, mag tegenover die leerkracht plaatsnemen en zeggen, uw kind heeft een A, een B, nog een A. Ja, die B als het een A wordt het VWO. Nou, wat gaat die ouder doen? Die krijgt, Skoola weet wanneer dat de periode is, krijgt reclames en ja.
Is het duur eigenlijk?
Ik weet het niet.
10 per maand.
Vind ik toch wel, is toch wel flink hoor.
Betaal je dus. En je kan het als school gratis gebruiken. Dat doen ze ook slim.
5 keer YouTube in India.
Precies, ja.
Je kan het als school gratis gebruiken. Dus als jij het als leerkracht zijnde aan een kind wil geven, is het gratis.
Onder schooltijd.
Onder schooltijd.
Ja, maar dat natuurlijk ook in privé-tijd.
Ja, maar mijn zoontje gebruikt Skoola. En die komt dus thuis en zegt, ik wil dat spelletje doen met die verdwijnende meneer. Dat is een of ander weerspelletje of zo.
Zeg, heeft CITO aandelen? Want ik ben geïnteresseerd. Dit klinkt als een...
Er wordt ook aardig in gehandeld. Zoek maar eens uit.
Dit klinkt goed.
Maar wij gebruiken bijvoorbeeld Rekentuin en Taalzee. Dat is dan vanuit de Universiteit Amsterdam, geloof ik ook. En dat kunnen kinderen thuis ook gewoon inloggen. Dus ik kan als leerkracht dan wel zeggen, nou, een kwartiertje per dag tafel oefenen zou goed zijn. Mm-hmm. Maar dat kunnen ze gewoon met dezelfde inlog doen als school. En dat betalen we. Dus ouders hoeven dan niet apart nog weer een inlog te kopen. Ik vind dat we als school, als ze dan huiswerk krijgen of extra moeten oefenen, dat we daar als school in voorzien. Of als overheid, als onderwijs.
En zijn basisschoolkinderen nu ook veel bezig met huiswerk?
In de bovenbouw wel. Bij ons niet dan.
Ik kan me dat helemaal niet herinneren dat ik in die
maar
tijd
huiswerk. Je hebt dan topografie of extra sommen oefenen. Maar veel scholen doen dat ook. Met name omdat ze zeggen, ja, dat is belangrijk in het VO voor het plannen. Nou, dat is één ding aangetoond. Mannen vooral tot een 30ste is dat problematisch.
Dus het gaat nu beter.
Ja,
het gaat
nice.
Ja, vanaf nu gaat het beter, Joost.
Ja, maar dan is het pas klaar, zeg maar. En ik vind dat idee van het plannen, nou ja, goed, daarvoor hoef je geen huiswerk te geven volgens mij. Want die moeders of vaders regelen het allemaal. Het gaat er juist om dat een kind intrinsiek gemotiveerd is. Een onderwerp op school heeft aangeboden gekregen. En daar verder informatie over wil hebben. Of een filmpje over gaat opzoeken.
Ik wil net zeggen, mijn versie van plannen in ieder geval middelbare school. En toen kreeg ik pas huiswerk, was inschatten hoeveel tijd ik ervoor nodig heb. Dan naar de deadline kijken. Dan die tijd zeg maar voor de deadline gaan zitten. En dan ga je het pas maken.
Ja.
Dat was een beetje mijn systeem.
Nee,
ik had wel zoiets van, hij heeft 2 uur voor nodig. Hij moet dan af zijn. Dus ga ik 2 uur voor dat moment ga ik het maken.
Ja. Maar dit moet gewoon incalculeren dat je een 1 kan halen. Dat gebeurt ook.
We hebben nu de neiging om een beetje negatief te zijn. Hè? Maar over de hele linie doen we het in Nederland goed. Misschien ook beter dan andere landen.
Nee, het schijnt dat we wel iets zakken in de ranking. Maar dat is vooral tegenover landen die volle bak inzetten. Ook op huiswerk en op extra scholing. En ik zie dat Nederland gewoon goed doet. En dan zakt het dus iets. Maar ja, dat is volgens mij, dan is het nog, heb je nog steeds over top 10.
Oké.
Hey, en ik weet niet, ergens in Scandinavië hebben ze een heel ander systeem zonder huiswerk.
Ja.
Heb je daar wel eens, weet je daar wat meer van? En hoe verhouden ze die zich dan?
Wat je vooral ziet bij dat soort landen is dat ze minder lesuren geven. Mm-hmm. Dus ze geven minder les met hetzelfde resultaat. Dus in Nederland hebben we ook gewoon heel veel lestijd. Er wordt heel veel buiten gedaan bijvoorbeeld. Of het is op zo'n campus ook waar ze warm eten met elkaar. Ja, eigenlijk daar willen wij ook meer naartoe. Vanuit daar is het ook wel ontstaan dat onze directies op reis zijn geweest. Daar naartoe van, wij willen ook meer die kant op. En minder dat toetsgerichte onderwijs.
Ja, want daar ligt de focus veel meer op samen dingen doen, samen spelen, samen ontdekken.
Ja, en ook pas vanaf 7, hè, hoef je daar dan naar school.
Maar die focus, die proef ik juist ook wel in het systeem wat ik net heb gehoord. Van dat samen dingen doen.
Maar er zit daar wel een groot verschil qua aansturing vanuit het land, om het zo maar te zeggen. Want onderwijs is gratis. Dat is wel een mega verschil met hier, als jij wil studeren.
Onderwijs is hier toch ook gratis?
Nee. Ga jij maar eens even lekker een tweede master doen nu. Succes, man.
Hoger. Nee, ik bedoel de basis en middelbare.
Nee,
basis
is ook niet gratis.
Basisschool is ook niet gratis.
Maar de ouderbijdrage.
Nee, je hebt een vrijwillig. Ik maak hele grote aanhalingstekens. Vrijwillige bijdrage. Maar als je die niet doet, dan mag je kind niet meer op schoolreisjes en andere
dingen. 5 tientjes per jaar.
Ja, dat valt nogal mee.
En als je kind ervan gewend bent, dan denk je, dit valt mee.
Dat is ongeveer anderhalf uur kinderopvang zo'n beetje. Dus,
vijftientjes per jaar. Ik bedoel,
Maar kijk, dat soort bedragen, dat gaat natuurlijk niet hard. Maar bijvoorbeeld bij ons op school heb je nu op woensdag heb je visdag.
Ja.
En dat is superleuk. Maar, en dus niet verplicht meedoen. Maar als je niet meedoet, dan word je toch een beetje aangekeken als kind.
Ja, dat wil je natuurlijk niet. En hoeveel kost dat per jaar dan?
Nee, dat kost 2,5 euro per keer. Vanaf 2,5 euro per keer. Dan krijg je visvingers, wat niet echt vis is. Zeg maar, nogal processed.
Frituur met...
Ja, dat zijn een soort langwerpige...
Maar het is relatief gratis.
Nou ja, ik vind dat niet gratis. Minimaal een tientje per maand.
Hey, ik wil even door, jongens. Want we hebben het uitgebreid over het scholensysteem gehad. Sander, je hebt allerlei dingen hier meegenomen waar ik al stiekem de hele tijd mee zit te spelen. Maar daar komen we zo op. Ik wil eerst even terug naar het moment dat jij, jij bent uitgeroepen tot meest innovatieve leerkracht in 2017 was dat.
Ja.
Nou hebben wij natuurlijk al heel veel voorbeelden gehoord van hoe je dingen aanpakt. Kun je nog heel even concreter uithalen wat daarbij de doorslaggevende factoren waren waarom jij die prijs gekregen hebt?
Nou, in een video heb ik laten zien, dat kwam door een leerling. Die had mij genomineerd als meest innovatieve leerkracht. Dus daar heb ik samen een video mee gemaakt en laten zien wat wij doen. We laten kinderen dus met technologie ook leren. En dat hebben we in die video vooral laten zien. Nou, daarvoor heb ik hier een aantal voorbeelden voor meegenomen. Maar bijvoorbeeld, je hebt in de kleuterklas altijd van die taken die kinderen moeten doen. Dan moeten ze 3 taken in een week doen. En ik geloof erin dat heel veel kinderen dat expres op vrijdag doen, omdat ze er geen moer aan vinden om dat te doen. Dan zie je vooral van die jongetjes die zeggen, ik doe het morgen. Ja, morgen is zaterdag. Je moet het toch echt vandaag doen?
Mm-hmm.
En daarvoor bijvoorbeeld heb ik dan QR-codes gemaakt met daarachter een instructievideo voor kleuters. Dus ik heb hier een voertuigeninstructiemuur bij me. En daarop zie je een vliegtuig, een bus, een trein, een raket. En die kinderen kunnen dus die instructie ophalen met een tablet, kijken en dan uitvoeren. En wat het mij als leerkracht vooral geeft is extra handen in de klas, extra tijd. Omdat die kinderen de instructie nog een keer kunnen kijken. Want eerder zat ik op maandagochtend in de klas, zat ik zo te vouwen in de lucht. 30 kleuters om me heen, zeg maar, op mijn vorige school. Ja, en op maandagmiddag hadden ze geen idee meer hoe het moest. En dan kon ik het nog een keer uitleggen. En op vrijdag was ik er zo klaar mee dat ik dacht, ik ga het filmen. Ik laat het op het bord zien. En kinderen die het nodig hebben, kunnen die instructie nog een keer ophalen.
Precies, dus ik heb hier inderdaad in mijn handen een A4'tje met daarop voertuigen. Dat staat op instructiemuur. Scan de QR-code, waarbij ook staat open de camera-app om de QR-code te scannen.
Want dat is vooral voor de juffen.
kinderen zullen dat inderdaad vrij snel al doorhebben allemaal. Ja. Dat geloof ik best. En dan heb je inderdaad naast elk voertuig heb je dan een QR-code staan. Als je die scant, dan krijg je de uitleg over hoe je die in elkaar zet.
Dan heb ik mijn handen met een leuk poppetje eraan. En dan zie je mijn vinger praten. En die legt dan uit hoe het moet.
En dit is voor...
Kleuters. Ja, en dan zie je ook sterretjes bijstaan wat dan makkelijker is en wat dan moeilijker is. Ja. En op die manier, dat heb ik in die video laten zien. En uiteindelijk was er een jury en die heeft ons verkozen, of mij verkozen, tot meest innovatieve leraar. En toen wonnen we een vlogles van Dylan Hagens.
En toen klapte Meppel uit zijn voegen.
Nou ja, toen was het overal, komt Dylan Hagens? Nou, en al die ouders hadden zoiets van, wie? Ja, en al die kinderen, wow. En ze bij, nou, dat is één groot gekkenhuis.
Wie is Dylan Haag?
Joost.
Niet. Dylan Hagens is een van de grootste YouTubers.
Ik vraag dit voor de luisteraar, hè?
Ja, goed. Ja, nee, dat is wel belangrijk. Dat moet iemand moeten doen. Ja.
Maar wie is Dylan Hagens?
Een YouTuber die elke zondag een YouTube-video maakt met zijn top 10. Hij heeft een heel team om zich heen die samen sketch-video's maakt. En hij heeft zijn eigen bioscoopfilm laatst gehad. Die staat op Netflix, dus je kan hem ook gewoon kijken.
Oh, oké, daar kom ik wel.
Ja, dus ik weet wat je vanavond te doen hebt.
Er is een hele wereld, Joost, waar je niets vanaf weet.
Nou, ik kom wel eens op YouTube. Ik heb zelfs dat gekke YouTube Premium, maar dit
ik ook. Ik word er echt heel blij van.
Moet je even de tip van Floris...
Gaan we het zo over hebben. Want dit was een van de voorbeelden. Toen is Dylan Billy in de klas volgens mij gekomen. Die heeft een vlogcursus gegeven.
Ja.
En ik kan me zo voorstellen dat je leerlingen daar nu nog steeds niet over uitgepraat zijn.
Nee, dat is ook gewoon heel tof. En dat meisje die dat had, mij had genomineerd, die heeft ook nog even het jeugdjournaal gebeld. Dus het jeugdjournaal was er ook op die dag. Dus qua onderwijs kwam er weinig van terecht. Maar het was echt onvergetelijke ervaring dat zo'n cameraploeg en zijn team in de klas was. En die kinderen les gaf. En ze kennen hem alleen maar van beeld. Ja. En hij is voor hun bekender dan welke journaallezer of dan welke TV-ster dan ook.
Ja. En leer jij op dat moment zelf nog iets van over hoe hij omgaat met filmpjes maken of in zijn interactie met kinderen, dat soort dingen?
Nou, eerlijk gezegd viel het een beetje tegen toen.
Echt waar?
Ja, want okay. Het was gewoon, hij kwam vooral daar en hij gaf antwoorden op de vragen van de kinderen en dat was het voornaamste.
Ja.
En wat ik zelf gewoon heel leuk vind is om heel veel YouTube te kijken. Ik kijk heel veel Calvijn bijvoorbeeld. Ken je Calvijn?
Ja, die ken ik.
Die ken je wel?
Ja.
Volgens mij, als ik het me goed laat vertellen, doet hij momenteel mee aan het seizoen van
Robinson.
Expeditie Robinson, ja. Vips, dat die nu te zien is via Videoland. Niet op televisie volgens mij, maar wel via Videoland.
Dat weet ik niet.
Dat weet ik dan wel. Dat doet Calvijn volgens mij.
Maar ik kijk dus heel veel YouTube-video's om ervan te leren. Om hoe je video's kan maken eigenlijk.
Ja, dat is natuurlijk heel veel creativiteit. Over creativiteit gesproken. Nou, je hebt één voorbeeld gehad hier. Dat waren deze A4'tjes. En nu ik heb hier voor me een blokkendoos. Er liggen 3 iPads. Iets wat lijkt op een boek, maar stiekem geen boek is, denk ik.
Nee, dit zijn tangram.
Ik zou zeggen,
stenen.
Je hebt 3 wat oudere kleuters voor je neus.
Wil jij met de blokkendoos?
Zeker wil ik met
dan
de blokkendoos.
Dan kunnen jullie samen, want dit is samen vormen. Dit zijn stempels voor op de iPad. En je hebt ook letter- en cijferstempels. Maar ik heb nu eentje waar je samen mee kunt werken. En jullie moeten samen de vorm maken.
Ik wil niet samen.
Oh, zo, we moeten vandaag.
Verdorie.
Oh, we hebben geluid, man. Okay. Okay,
dit gaat niet helemaal lekker werken op een audiomedia, maar dit is wel even leuk om even te proberen.
Maar dit zijn kleuren en vormen en er komt een trein langs en jullie moeten even samen, de een moet de kleur doen en de ander de vorm. Dus je ziet zometeen een roze driehoek bijvoorbeeld in de wagon. En die moet je dan stempelen. En hij gaat steeds sneller, dus ik vind het erg leuk.
Dat is rood, Floos.
Ja, nee, maar ik keek naar een iPad te zien en
stempels. Maar er zitten dus nopjes aan de achterkant. En die registreren dan
bruin en ovaal. Yes, helemaal goed.
Hebben we het goed?
Ja. En door.
dat is mijn vakje. Ga weg.
Je ziet nu een geel en een zeshoek. En die moeten jullie dan stempelen. En
ik
zo
heb geel.
Ja.
Zeshoek zit daar.
Dankjewel. Het is heel jammer dat deze podcast geen beeld heeft.
Ja, dit is oké.
Rood en een balk.
Waarom ben je zo goed in, Floris? Wat
is het educatieve doel hierachter?
Nou, dit is voor kleuters. Dus voor kinderen groep 1. Die zijn bezig met vormen en met kleuren. En die kunnen ze op deze manier samen oefenen met zo'n tablet. Er zitten verschillende spelletjes in. En deze trein gaat het eigenlijk steeds sneller. Moet het sneller herkennen. En dus samen die opdrachten doen.
En dit doe je er ook altijd met 2 leerlingen tegelijk? Of kun je...
Ja, dit spel moet je samen doen. Dus echt een coöperatief spel. Ja. En dat is juist wat je op school wil. En ik wil op school dus ook iets met die iPad doen, wat ze thuis niet doen.
Dus je leert hier eigenlijk 3 dingen. Je leert zeg maar kleuren, vormen en samen.
Ja. Nou, en dat vind ik dus zo tof, dat het met fysieke stenen is, die je kan, of de houten blokjes, die je kunt vastpakken en die de kinderen ook echt kunnen voelen. En dat is bij jonge kinderen gewoon heel belangrijk, dat ze niet alleen maar met hun vinger op dat scherm zitten. Want je ziet met schrijven dus bijvoorbeeld ook dat kinderen hun hand boven het papier gaan houden tegenwoordig. Mm. Omdat ze gewend zijn dat ze hun hand niet kunnen neerleggen op een scherm.
Ja, ik vind het zo'n bizar gezicht als een peuter een tablet gebruikt inderdaad.
Je zei het net al wel, maar er zitten dus aan de achterkant van die stempels zitten dus een 3, ja, hoe noem je dat ding?
Nopjes.
Ja, 3 nopjes. Ja. Die zijn allemaal anders.
Ja.
En zodoende kan de tablet dus welk stempel je hebt gebruikt. Die herkent
dat. Multitouch.
Ja, met die technologie werkt. Dus ik heb toen 5 jaar geleden zo'n beetje ontdekt. Marbotte, er zijn 2 dames uit Frankrijk. En toen was ik te gast bij een onderwijsleverancier. En ik zei, ga alsjeblieft iets doen met tablets. En zij hebben contact met hun gezocht. En dit ontwikkeld voor de Nederlandse markt. En ze gaan dat nu ook, zoals je ziet, met meer talen de wereld over.
Ja.
Ermee. Gaaf. En ik heb ook een t-shirt aan. En als je dus over biologie hebt, dan heb je dus je
lijkt
digitale
een beetje op een ruggengraat en een ribbenkast.
Het lastige, je moet hem even... Als jij
het
hem
is
gewoon,
een soort QR-code, maar dan anders. Oh ja, het is een soort ribbenkast inderdaad.
Ik moet even mijn kabel aan de kant doen.
Ik dacht dat het gewoon een heel kunstig shirt was.
Doet hij al iets?
Hij gaat heen en weer
aan het zoeken.
Ik ga even staan dan.
Sorry luisteraars.
Oké, Joost die probeert nu met een tablet het shirt van Sander in beeld te krijgen.
Even het licht aan, misschien helpt dat.
Oké, ik heb nu licht. Gebeurt er iets, Joost?
Ja, blijf scannen.
Oké, nou dan moet je misschien maar even vertellen wat er zou gebeuren. Maar
normaal zie je dan...
Wow, heftig.
Joost, wat zie je?
Ik zie ingewanden. Geprojecteerd op het shirt van Sander inderdaad.
Wat vet.
Dit is wel cool, ja.
Ik zie een hart kloppen. En zeg maar ingewanden, dus je dikke darm en je dunne darm liggen en zo.
Ja, dit heet dus virtuality.
Virtuality, ja.
Ja, inderdaad. En dit kan je dus scannen. En dan krijg je dus een leerkracht erbij. Want er zit dokter Hand Schoen in. En die gaat je dan uitleggen de anatomie van de mens. En kleuters kunnen dit al aan als je het over het thema lichaam hebt. Van hey, hoe ziet dat eruit? Dan gaat het gewoon in de basis over, ja, hier zit je hart, je ribben. Ja, wat is dat nou eigenlijk? Mm-hmm. En voor oudere kinderen, je kunt ook de camera kun je op je vingertop leggen. En dan kan hij je hartslag meten. En dan gaat het hart net zo snel kloppen op het beeld als dat jouw echte hart klopt.
Maar jij hebt nu dan inderdaad het shirt aan waarmee dat werkt. Doe je dat dan op school met de kinderen ook middels een shirt?
Ja.
Dus, dat hebben ze dan gewoon zelf aan ook?
Ja, dit shirt ligt dan in de klas. Ik heb hem nu even meegenomen. Maar normaal ligt hij dan in de klas. Of als je over dat thema werkt, kun je ermee aan de slag. En mogen kinderen dat aandoen en in een groepje ermee bezig en gaan ontdekken.
Want je shirt is eigenlijk een soort QR-code.
Ja. Ja, zo werkt het.
Maar dan minder lelijk dan een QR-code.
Ja, en inderdaad, het ziet er wel fancy uit op zich. En als je hem dan scant, dan zie je dat dit. Hoor.
Best wel cool. Je hebt nog meer voorbeelden bij je, maar ik denk dat we die toch even bij gaan laten. Wat betreft de voorbeelden, omdat we hebben het geduld van mensen die...
Mag ik alleen dat kubusje nog weten? Een soort kubusje met een, lijkt wel een zonnestelseltje of zo erop?
Ja, je kan dus daarvan alles mee doen. Je kan er zelfs Minecraft opspelen.
Maar is dat een beetje vergelijkbaar met het shirt?
Ja, dus ik heb hier een app nu. En ik zie inderdaad dat het vrij donker is. Dat ook het probleem is. Ja. Maar je ziet nu het zonnestelsel.
Het zonnestelsel om dat ding
en
heen.
En je kan dus ook... je kan op een planeet klikken. En dan gaat hij die.
Wow.
En dan kan je er informatie over vinden. En zien hoe alle planeten eruit zien.
We zien nu Venus overigens.
Ja. En je zag dus net het hele zonnestelsel. En dan kan je terugklikken. Ja. En zo zitten er bij deze Merge Cube allemaal verschillende apps. En ik heb hem even... Je hebt illegaal printjes. Maar die kan je meenemen. Dan kan je thuis even uitproberen. En dan moet je natuurlijk wel echt even kopen. Maar die kan je in elkaar knutselen. En dan...
Sowieso werd er trouwens... Nog even over piraterij. Er werd echt op mijn middelbare school gênant veel gekopieerd.
Dat was toen ik op middelbare school zat nog helemaal... Ah, net wel.
Als in gewoon teksten en zo gekopieerd. Hè? Hoe is dat?
Teksten als in huiswerkteksten.
Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ook hele van. Ja, hoe heet ze ook weer? Ze hadden
een bepaalde. Dat is niet echt een basisschool, denk ik toch?
Nee, dat is niet echt basisschool. Wat je wel hoort. En dat is gewoon op de PABO bijvoorbeeld nu. Dat alles door scans gehaald wordt. En dan heb je maar 10% overlap met een ander.
Nee, ik bedoel dat niet. Ik bedoel dat de leerkrachten gewoon kopieerden. Die kopieerden halve boekwerken. Dan hoeft ze maar één keer het boek te kopen.
Nou ja. Ja. Nou ja, goed, wel in dit soort gevallen dat je zegt, ik laat die kinderen het even maken. Maar normaal gesproken koop je wel alles. En door het digitaal is, kun je veel lastiger zeggen, ik wil de inlogs kopiëren.
Ja.
Sander, we hebben het uitgebreid gehad over je school en over wat jullie daar allemaal doen. Maar jij bent ook vrij goed te vinden op social media. En als je YouTube een social medium vindt, dan daar zeker ook. En ik zie daar vooral heel veel filmpjes voorbij komen waarin jij ouders... van uitleg voorziet over allerlei zaken die hun kinderen bezighouden. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, wat ik dus heb is mijn eigen website, meestersander.nl. En daarop informeer ik ook vooral leerkrachten. En daar plaats ik video's van mijn YouTube-kanaal. Maar met die video's vind je natuurlijk op YouTube. En dat vinden ouders, grootouders, leerkrachten, kinderen ook interessant. Dus daar probeer ik me echt te richten op gewoon heel de wereld. En te laten zien, wat kun je nou met apps... Maar ook, wat kun je met een Nintendo Switch? Daar zit ouderlijk toezicht op, bijvoorbeeld.
Dat wist ik dus niet eens. En het is mijn werk om dat soort dingen wel te weten over de Nintendo Switch. Maar...
Ja, en ik vind het dus echt gewoon tof om dat soort dingen uit te zoeken. En dat ook te delen met de wereld. En dat is de combinatie van onderwijs. Ik ben ooit achtergekomen, ik ga voetbal trainen. Dat ik dat fantastisch vind met die jonge gasten werken. En ze wat leren. Maar daarnaast heb ik gewoon al een fascinatie voor media. En dat soort... TV. Ik keek gewoon urenlang televisie vroeger. En dat vond ik gewoon zo interessant. En nu kan je gewoon je eigen tv-kanaal natuurlijk beginnen met de niche die jij interessant vindt. En dat is voor mij, in mijn geval, de tablet in de klas, leerzame dingen inzetten. Maar ook bijvoorbeeld Nintendo Switch, Nintendo Labo bijvoorbeeld, is ook zoiets tofs waar je mee kunt bouwen dus, waarmee je kinderen ook dingen kunt leren. En daarnaast Instagram, Facebook. En ik ben mijn Facebookpagina 5 jaar geleden als grap begonnen eigenlijk. Van nou, dit doe ik in mijn klas. Maar ja, ondertussen zit ik wel op 10.000 volgers daar.
Waar haal je de tijd vandaan om dat allemaal bij te houden en al die content te maken?
Ja, ik vind maken fantastisch. Maar ik sta dus sinds vorig jaar niet meer fulltime voor de klas. Dus ik ben dat ook gewoon gaan doen als werk. En vooral ook op scholen vertellen over wat ik jullie nu vertel. Dus leerkrachten daarin begeleiden. Daar verdien ik dan geld mee. En mijn hobby is gewoon die kanalen bijhouden. En wat ik jullie net liet zien, die instructiemuur. Ja, dat maak ik zelf gewoon. Ik vind het fantastisch om mijn eigen dingen te kunnen creëren.
En je zegt dat je die video's dan inderdaad primair maakt voor andere leerkrachten ook.
Ja.
Krijg je daar veel reacties op van leerkrachten die zeggen, oh, tof, dit heb ik gebruikt. Dit is echt fantastisch.
Nou ja, je ziet gewoon dat er behoefte is aan informatie. Want die leerkrachten hebben inderdaad niet die tijd en niet die persoonlijke interesse om daarmee aan de slag te gaan. Om die App Store in te duiken, om een app uit te proberen, om te kijken, is dit nou goed? En anders ben je gelijk al €5 kwijt. Nou, doe dat bij 10 apps. Nou, je bent zo €50 verder. En ik doe dat dus voor al die leerkrachten.
Ja, je hebt inmiddels ook een aardige collectie aan apps op je website staan, toch? Dus dan niet letterlijk, maar die je dan besproken hebt.
Ja, dus die deel ik daar en dan maak ik lijstjes van welke je met welk thema of welk leerdoel je kunt gebruiken. Ik heb ook een top 100 leerzame apps poster gemaakt. Is ondertussen al iets achterhaald, want het gaat gewoon super snel. Maar bijvoorbeeld nu is augmented reality echt in opkomst en VR ook. Wij zijn daar ook als scholen heel veel mee bezig en daar zie ik ook nog weer mogelijkheden in van hoe ga je dat dan thuis en op school gebruiken.
En valt het dan voor jou, want dat doe je allemaal in je eentje. Je maakt zelf in je eentje je eigen website.
Ja.
Valt dat dan nog bij te benen? Want je zegt al, het is een licht verouderd die lijst. Maar je maakt natuurlijk wel continu nieuwe content.
Ja, het belangrijkste is dat je gewoon focus moet hebben. Ik heb nu mijn focus op elke dag een YouTube video. En mijn Instagram doe ik er eigenlijk bij, voor mijn gevoel. En daar post ik af en toe wat. Eerder post ik elke dag daar. En nu post ik elke dag op YouTube. En dat is nu gewoon mijn focus. En dat is het belangrijkste. Om jezelf niet over de kop te werken. Is elke keer keuzes maken. Waar ga ik me nu op richten?
En hoe vaak ben je dan nog wel aanwezig zelf ook in het klaslokaal?
Ja, op donderdag en vrijdag sta ik voor de klas. En ik heb nog een aantal uren dat ik collega's help. Maar ook innovatiewerkgroep doe bijvoorbeeld. Dus dan gaan we ook met drones vliegen met kinderen. En ja, dat soort dingen opzetten, dat vind ik echt fantastisch. Dat is ook niet voor niets de innovatiewerkgroep. Kijken waar kunnen we innoveren in ons onderwijs.
Ja. Oké dan.
Nou, tof. Misschien even als afsluiter. Mochten er nu ouders of andere leerkrachten zijn die denken, oh, ik wil het. En we hebben de naam toch al 100 keer genoemd. Maar zeg het nog 1 keer. Waar kunnen ze hier alles over vinden?
Ja, meestersander.nl.
Helemaal duidelijk. Joost, jij zit met een boek voor je neus.
Ja.
Vertel, wat is dat voor boek?
Het is oorlog, maar niemand die het ziet van Huib Moddekok. Dat als we dit opnemen, vandaag is uitgekomen, maar als mensen dit luisteren, misschien alweer een week geleden.
En het is een boek van, wat zei je? Huib Moddekok.
Ja.
Je hebt het al gelezen?
Nee.
Nou, dan gaan we door naar het volgende onderwerp.
Nee, ik heb wel bepaalde stukken even gelezen, dat wel. Want er staan wel.
Mag ik het vasthouden? Want het
je
is,
mag hem vasthouden.
Het ziet eruit alsof het meer dan 200 pagina's is.
Het is lijvig. Het had een goede quote op de voorpagina. Wie vroeger de wereld wilde begrijpen, las de Bijbel. Wie de wereld van nu wil begrijpen, leest dit boek. Getekend Arjen Lubach. Oh, maar ik heb een stukje ervan afgehaald. En ik denk dat ik het misschien nu op het boek van Rian van Rijboek ga plakken.
Maar, wel een beetje een grote quote om dat te roepen over een boek. Maar okay.
Het is een grote quote. Ik heb het nog niet integraal gelezen. Dat kan ook haast niet, denk ik.
Nee, maar er zijn wel bepaalde highlights die vandaag al via de nationale media, naar buiten zijn gekomen.
Ja.
Ja, had een soort van samenwerking opgezet, denk ik, met de Volkskrant, of niet? Want die hebben echt ruim kunnen lezen. Die hebben een enorm inhoudelijk artikel erover geschreven.
Ja, maar hij werkt ook voor de Volkskrant. Dus dat is eigenlijk gewoon een voorpagina, een voorpublicatie.
Ja, maar dan
van
kan hij
stuk.
Nog zeggen van, hey, is mijn boek rot op.
Dat is waar. Maar goed, dit helpt natuurlijk ook wel de verkoop als je dat niet doet.
Ja. Dus ik vind het wel indrukwekkend. Ik heb vanochtend gelezen.
Ja.
Ik begreep niet alles.
Joost, voor de luisteraar die nu echt geen idee heeft waar dit nu over gaat. Sorry, kun je het inleiden?
Ja, klopt. Nee, want gisteren kwam het al naar buiten inderdaad. De Volkskrant was niet de enige die het iets eerder had. In het journaal zat het ook. eigenlijk vooral het deel van dit boek wat over Stuxnet gaat. Ik denk dat de luisteraars van deze podcast het wel weten, maar ik leg toch even uit. Stuxnet was eigenlijk een van de eerste, zo niet de eerste grote sabotageaanval via digitale weg, waarbij hackers echt schade hebben toegebracht aan in dit geval Iraanse nucleaire installaties in Natanz. Heeft het Iraanse nucleaire programma met minimaal een jaar vertraagd. Ze heeft echt effect gehad. We wisten ook al dat de Amerikanen en de Israëliërs erachter zaten. Officieel hebben ze dat nooit toegegeven, maar onderzoek van onder meer de New York Times heeft dat uitgewezen. Het nieuws van Huib is dat er nog een vijfde land bij is betrokken. Want ik noemde net de Amerikanen en Israël, maar we weten ook dat Frankrijk en Duitsland erbij betrokken waren. Maar het programma werd intern Olympic Games genoemd. Olympisch, vijf ringen. Er was dus nog een vijfde land.
Zijn wij het?
Nou ja, inmiddels weet iedereen dat wel, denk ik. Maar dat
was inderdaad met grote ogen.
Mijn god.
Je hebt het er niet mee gekregen.
Jawel, maar ik speel nu een beetje zo van heel verbaasd. Maar
net zoals ik Dylan Haag niet ken, dan kan het gewoon. Maar,
nee, ik heb het gelezen, ja.
Maar inderdaad, Nederland speelde erbij een rol.
Best wel serieus ook.
Best wel serieus, want Duitsland hielp bijvoorbeeld ook mee, maar leverde informatie over de werking van de PLC's. Dat zijn de fysieke controllers waarmee die centrifuges die zijn gesaboteerd werden aangestuurd.
En dat was alleen maar omdat die van Siemens waren?
Die waren van Siemens inderdaad. Ook al wist Nederland dat ook wat een en ander van, maar dat gaat een beetje diep, denk ik, voor deze podcast. Maar Nederland heeft eigenlijk een hele belangrijke rol geleverd, omdat de toegang tot die installatie, die moest worden. Ja, dat virus moest op de een of andere manier naar binnen komen, maar er was geen internetaansluiting op de bewuste installatie. Dus dat moest via een andere manier. Dat heeft Nederland eigenlijk gedaan. Een door Nederland gerekruteerde ingenieur, die heeft dat virus op een USB-stick naar binnen gebracht. Nou, van die USB-stick weten we eerder al, er zaten een aantal zero days op, die uiteindelijk ook die sabotage hebben veroorzaakt. Nou, tenminste, waarmee dus dat systeem werd geïnfecteerd waarna de sabotage werd veroorzaakt.
Ja, ik vind vooral de werking van de hacks die ze dan daar hebben geplaatst. Of de zero
zo
days, dat ze de, want waar het volgens mij in de noten erop een beetje op neerkwam, is dat zij dus de software zodanig hadden beïnvloed dat wat de medewerkers daar in die centrales op hun beeldscherm zagen normale readings waren. Die kregen gewoon zeg maar de results die zij verwachten, mm-hmm. min of meer. Maar de werkelijke resultaten waren anders. En ja, goed, dat heeft, ja. Uiteindelijk heeft dat ze dus een jaar aan vertraging gekost.
En niet zomaar anders. Ze draaiden zich letterlijk stuk. En dat waren geen goedkope centrifuges.
Ja, ik heb me er een beetje in verdiept. En dat hebben ze een tijdje gedaan, maar eigenlijk heel kort. Want ze kwamen erachter dat ze dan zeiden, maar er is toch iets mis. En dan haalden ze die uit productie. En waar ze achter kwamen is dat als je een variatie doet van 10, 15, 20, 30% op de snelheid waarmee dat ding roteert, dat dan de output, zeg maar, echt zwaar nadelig wordt beïnvloed, maar ze nog er veel langer over doen om te begrijpen wat er aan de hand is. En daarmee kregen ze nog veel meer vertraging, zeg maar. En dat vond ik echt heel vet eraan. Maar wat ik me een beetje afvraag, en daar heb jij denk ik ook geen antwoord op, en dat vind ik jammer, er was een specialist, zeg maar, op dit gebied, die dus met die centrifuges werkte, en die heeft in Nederland een soort van opleiding daarin gehad. En die was al kernfysicus en die wist er al heel veel van. En die is op een gegeven moment, zeg maar, gerekruteerd door die Afghanen.
En Pakistan.
Door de verkeerde mensen, zullen we dan maar even zeggen. Is het ook een beetje guilt tripping geweest van die Nederlanders? Dat ze, ja, shit, we moeten wel helpen, want het is iemand die wij eigenlijk hebben verteld hoe je dit moet doen. Want wij als Nederland waren de enigen die dit op deze manier deden. En ineens gingen zij dat ook doen.
Nou, dat niet per se, maar wel in ieder geval, tenminste voor zover ik weet. Maar wel die expertise die Nederland dus wel had op het gebied van die bewuste centrifuges heeft wel weer meegespeeld.
Ja, dus Nederland ineens moest hij die best wel geheime dingen moesten gedeeld worden met de Amerikanen en de Israëliërs. Ja. Die hacking software gingen bouwen.
Ja.
Ja, ik vind het wel echt mateloos interessant. Zijn er goede podcasts over van Malicious Life en van Darknet Diaries?
Nou, ik wil net zeggen, een goede documentaire over gemaakt.
Ik zit echt te wachten op de Darknet Diaries over dit onderwerp.
Dit is wel Malicious Life verteld beter. Hoor. Dus,
wat zeg jij, sorry?
Dit, het is wel uitvoerig al verteld, ook bijvoorbeeld in Zero Days. Documentaire is ook een goed boek over geschreven.
Alleen ook, toch? Zet ook.
Nou, dat is wel grappig, want er zijn dus twee documentaires gemaakt met de naam Zero Days. Maar het is ook uitgezonden door Tweedok inderdaad, een tijdje terug. Maar het is een Amerikaanse documentaire.
Hey, vinden wij er nog iets van dat onze AIVD hier zo'n actieve rol in heeft gespeeld?
Ik vind dat we dat niet hadden mogen weten.
Dat is onvertuidelijk. Maar je bent natuurlijk nu ineens betrokken bij met je land bij een...
Ja, ik vind het wel stoer.
Maar waarom zouden we... Ja, je kunt je ook afvragen... Kijk, de AIVD zal hier niet blij mee zijn. Ik heb ze gisteren ook gebeld. Ze zeiden...
We zijn hier niet blij mee.
Nee, dat zeiden ze niet. Ze zeiden... ze hebben een rechtszaak gevoerd om andere delen uit dit boek tegen te houden. Hè. Over het algemeen houden geheime diensten niet zo heel erg van publiciteit. Het zijn geheime diensten. Ze willen graag een beetje in de schaduw opereren. Ook omdat als het programma aan het licht komt, dan ben je eigenlijk alweer... Ja, het is een voordeel als het onder de radar blijft.
Ja, ja, want je zei het net volgens mij al een beetje. Die Israëliërs en Amerikanen hebben eigenlijk nooit echt toegeven dat ze hier achter zaten, toch?
Nee.
Dus nu komt er dan naar buiten van, ja, maar de AIVD wel. En daarmee wordt dus bevestigd dat die Amerikanen in Israël is daadwerkelijk.
Ja, maar dat wisten we al wel vrij zeker.
Ja, we wisten natuurlijk wel, maar het is nooit hardop gezegd.
Nee, maar de AIVD heeft het ook niet bevestigd. Dus de AIVD zegt, letterlijk zei ze, het boek van Huib klinkt als een journalistiek doorvrocht werk. Maar we gaan er niet op inhoudelijk op in. Dus ik vond dat op zich ook al wel een interessante opmerking.
Dat vind ik wel een hele goeie.
Je kunt ook zeggen, deze uitlatingen zijn voor rekening van de heer Modderkolk. En we gaan er niet op in. Dat, had je ook, dat kun je ook zeggen. Maar goed, dat is dus niet gezegd.
Wij vinden dit modder gooien en meer van dat soort pappagrappen.
Maar wat is er dan nu gaande in de wereld? Dat is dan interessant.
Ja,
dat
dit is inderdaad dat 10 jaar geleden bijna. Nou, geen 10 jaar. Maar nou, trouwens, in 2004 kwam het eerste verzoek binnen. In september 2007 ging die engineer naar binnen met dat virus. Dus het is echt een tijd geleden. In de tussentijd is er niet niks gebeurd. Sterker nog, in de tussentijd heeft Iran ook misschien wel een tegenaanval uitgevoerd op Nederland. Daar speculeert Monnekok in ieder geval ook een beetje over. Want daar schrijft hij ook over dat de hack op DigiNotar in 2011...
Klinkt als iets waar jij aan gewerkt hebt en ik niet.
Dus. Zeker. Toen werkte ik bij Tweakers. Ik kan me de nachtelijke persconferentie nog herinneren. Dat was een Beverwijkse certificaatautoriteit die onder meer certificaten leverde voor de Nederlandse overheid.
Ja.
En die zijn zaakjes niet goed op orde had en valse certificaten had uitgegeven. Nou ja, dat zou ook wel eens een tegenaanval kunnen zijn geweest van Iran. Want we weten dat Iran, of tenminste we weten met vrij grote zekerheid dat Iran daarachter zat.
Maar we weten toch ook vooral een heleboel niet. Dat is toch ook altijd wel de conclusie hierbij.
Nou ja, en dat, maar goed, los daarvan is het nu jaren later natuurlijk. En is er ongetwijfeld in de tussentijd een hele hoop gebeurd. En sommige dingen weten we natuurlijk ook wel. Ik bedoel, dat de MIVD een operatie van de Russen heeft verstoord, dat weten we. Dat de AIVD vorig jaar in Moskou, of tenminste kwam het naar buiten, dat de AIVD in Moskou heeft zitten afluisteren. Er komt wat een en ander naar buiten, maar inderdaad...
De Russen die in Nederland zijn geparkt met de afluisterapparatuur.
Ja. Het gros van wat er gebeurt weten we niet. Af en toe komt er iets naar buiten en... Ja.
Ja, en wie hier dus meer over wil weten en met meer achtergrond wil, die moet dus dit boek lezen. En volgens Arjen Lubach begrijp je dan de wereld.
Maar dit is geen tip, want ik ga hem zo meteen geven als tip.
Oh, oké. Nee,
dus een tip
dan
voor de tip.
Doe vooral alsof ik niks gezegd heb en dan gaan wij ondertussen door naar de vragen van onze luisteraars. En dat zijn er nogal wat. Het blijkt dus dat dingen die te maken hebben met school en kinderen best wel tot de verbeelding spreken.
We slaan ons, die heb jij niet meegekregen en dat hadden we jou moeten vertellen. We hebben een nieuwe... sexy in de podcast. Oh, ja? En die heet Onderwerp van de Luisteraar.
Je kunt ook als vraag inzetten eigenlijk.
Laten we dat doen.
Stel jij deze vraag Onderwerp van de Luisteraar.
Oké.
Het is gewoon de eerste vraag van de luisteraar.
Ilja Klink vraagt. Hoe kan het onderwijs meer tech-savvy worden? En ik geef je 75 seconden.
Oké, nou Ilja heeft hier het Hyperion opgericht. Dat is wel grappig. Of als directeur. Dus leuk dat ze die opmerking maakt volgens mij. En ik denk dat het dus belangrijk is dat we leerkrachten laten zien wat er kan. Want als ik naar een 60-jarige kleuterjuf ga, die gewoon met papier en fantastische dingen lesgeeft, en ik laat zien wat ik jullie heb laten zien, wordt ze super enthousiast.
Ja.
Alleen ze kent het niet en ze is er bang voor. En we moeten ze gewoon een apparaat in handen geven en zeggen, je hoeft dat niet de hele dag te doen, je mag gewoon je onderwijs verrijken daarmee.
2 keer een kwartiertje in de week. En dan heb je al heel veel gewonnen.
Ja, en bij die hogere groepen en middelbare school. Ja, moet je het ook gewoon doen. Je moet die leerkracht laten ervaren.
Cool.
Mag ik
dat
nu,
was mogen, 45 seconden. Dus
mogen we nu wel naar de vragen van de luisteraars?
Ja,
of zijn er nog andere segmenten waar jullie mij niet over verteld hebben?
Het segment. Oh, Joost, heeft geen vraag. Moet een scheetje laten.
Ik
heb er anders wel eentje van Bas. Bas, die vraagt zich af. Hoe jij omgaat met telefoons in de klas en eventueel met kinderen die er nog geen hebben en op die manier buitengesloten raken. Ik kan me zo voorstellen dat het in jouw klas een iets andere rol heeft. En misschien in het verlengde daarvan wat je dan van groepsapps voor kinderen in het algemeen vindt.
Nou, het is wel zeker een onderwerp die groepsapps en Instagram pagina's en dingen met elkaar beheren bijvoorbeeld. Alleen bij ons zie je dat die telefoons geen rol spelen omdat ze gewoon met een apparaat bezig zijn die door school beheerd wordt en waar zij gewoon mee aan de slag gaan. En die telefoon komt in principe onder schooltijd niet aan bod en hebben we ook niet nodig. Wat ik wel vind is dat je op middelbare scholen moet zeggen, ja, we gebruiken die telefoon soms ook weer wel. Het positieve ervan. En maak nou gewoon bespreekbaar wat er gebeurt. Want in ieder geval in mijn tijd was het zo dat er gewoon MSN was. En dat gebeurde ook van alles wat de leerkrachten niet wisten. Ja. En nu verplaatst dat naar Instagram, naar WhatsApp en naar andere groepen.
Ja. TikTok.
En ja. Wat daar dus inderdaad, wat Bassie dan ook bij zegt eigenlijk. Hè, die leerlingen die daar dan niet bij horen. Je hebt in elke schoolklas 25 leerlingen heb je dan nog WhatsApp groep waar de 24 of 23 in zit, zeg maar.
Ja.
Hoe ga je daar dan als leerkracht mee om?
Nou ja, door met die kinderen te gaan praten. Door er met ze gewoon puur over in gesprek te gaan. Wat verwachten we nou van elkaar? Je mag best een groepsapp met een aantal hebben. Maar je gaat niet één iemand buitensluiten. Dan is het gewoon pesten.
Ja.
En daar moet je over in gesprek. En daar zijn ook gewoon protocollen voor dat je zegt, je mag niet pesten, dit vinden wij pesten.
Ja, dat lijkt me vrij evident. Joost, heb jij inmiddels een vraag gevonden?
Stiltes kunnen we knippen, hè? Maar dat doen we niet. wat zou eventueel wel kunnen. Ja, ik was een vraag gaan zoeken en toen was ik over mijn tip aan het nadenken. Tussengas vraagt, hoe zorg je ervoor dat kinderen nog buiten spelen in plaats van te gemakkelijk afleiding zoeken via apparaten zoals tablets, telefoon en tv?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je met dat kind ook weer afspreekt. Wat ga je doen? Wanneer mag je erop? Je mag pas na het eten of als ik aan het koken ben, hoor je vaak dat ouders zeggen, nou, dan komen ze terug van buiten spelen en nu mag je er even op.
En dan zijn ze ook wat moeier en... Ja. Jij vindt die afleiding vervelend.
Ja, en je kunt gewoon instellen op een tablet welke apps ze doen. Dus ja. Je kan het blokkeren. Je hebt als ouder best veel mogelijkheden, maar je moet je er even in verdiepen.
Ja.
Dat is het gewoon. Als jij daar iets mee wil in je opvoeding, zul je de tijd in moeten steken en afspraken moeten maken en consequenties uitvoeren als er, als het kind niet luistert.
Ja.
Floris?
Er zijn twee vragen die een beetje bij elkaar horen. Matthijs die vraagt, zowel de NPO als KPN hebben afgelopen maand een speciale kindermodus gelanceerd in respectievelijk NPO Start en KPN Interactief TV. Hoe kijk je aan tegen dat uitfilteren van die zeg maar content op basis van de leeftijd? Is dat een goede zet of is het...
Ja, het heeft gewoon twee kanten. Ik denk dat het voor jonge kinderen soms fijn is als je tijdens het koken dan YouTube aanzet. Mm-hmm. Dat je YouTube Kids hebt of KPN dan een kinderabonnement. Maar wat ik vooral zou zeggen is, zet je kind geen koptelefoon op, maar luister altijd mee wat hij kijkt. Dan heb je volgens mij niet zo'n abonnement nodig, omdat je gewoon meeluistert, hoort waar het kind mee bezig is en dus erover kan praten of kan ingrijpen als er iets voorbij komt wat je niet leuk vindt. Kijk, je kan natuurlijk altijd zeggen, ik wil bepaalde dingen niet. Nou, dan heb je zo'n filter, maar ik zou er eerder voor gaan dat je gewoon in de buurt bent van je kind als hij dit soort dingen kijkt.
Ja.
Okay. Jesse, die wil graag weten. Wat voor rol heeft programmeren in jouw lesprogramma?
Nou, daar beginnen we eigenlijk vanaf groep 1 al mee. Alleen programmeren klinkt dan natuurlijk heel groots. En programmeren gaat er ook om dat je weet if this then that. En dat je bepaalde robots, je hebt een B-bot bijvoorbeeld, die heeft pijltjes op zijn rug en die moet je een bepaald parcours laten afleggen. Nou, ik heb hier de Osmo ook nog staan. Daarmee kan je ook een iPad bedienen door blokjes ervoor te leggen. Je drukt op de knop en het poppetje gaat lopen. En zo leren kinderen ook wat loops zijn en al dat soort verschillende opdrachten. Scratch gebruiken we, andere robots, maar Scratch is eigenlijk een programmeertaal voor kinderen. Van groep 3 tot en met 8 kun je ook gewoon thuis gebruiken als je even op Scratch zoekt. Scratch Junior is daar de iPad-app van voor jongere kinderen. En dan kun je dus kinderen op een mooie manier leren programmeren. En wat ons doel is, dat ze uiteindelijk wel kennis maken met code. Dus dat ze wel zien van, hey, er zit code achter een website. Je hebt bijvoorbeeld studio.code.org voor de bovenbouw. En daar zien ze dan ook echt, gaan ze kijken, hey, Instagram, wat zit er dan voor code achter? Of je hebt CodeCube, dat is een programma waar kinderen HTML en CSS mee leren. En we zijn er echt bewust mee bezig om daar een leerlijn van uit te zetten. En ook leerkrachten te scholen hoe bied je dat nou aan?
Ja. Rafi vraagt, mijn zoon heeft gezeten op de bekende school die door Maries de Hond is opgericht en uiteindelijk mislukte.
Ik ben erbij geweest dat hij me oprichtte. Ik ben er gewoon naartoe gegaan, naar die bijeenkomsten van Maries de Hond.
En ook toen het einde...
Nee, toen was ik er niet. Nee.
Je moet ook de dingen mooi afmaken.
Ja, ja. Nee.
maar hij vraagt verder, een van de speerpunten van die school was dat ze minder leerkrachten nodig hadden, omdat je veel zaken kunt automatiseren. Schoolwerk kon bijvoorbeeld worden nagekeken door een computer. Denk je dat we de automatisering, dat kan helpen bij het terugbrengen van het leraartekort dat we in Nederland hebben?
Nee.
Oké.
Okay. Je hebt eigenlijk nog meer mensen nodig, want die mensen moeten de computers interpreteren en moeten naar dat kind kijken en moeten zorgen dat, dat je met dat kind in gesprek gaat, wat ik eerder ook al zei.
Ja, en dat is wel grappig, want Rafi die vraagt daar, die had meerdere vragen gesteld en hij vroeg bijvoorbeeld, hoe voorkom je dat kinderen misbruik maken van iPad op school doordat ze bijvoorbeeld de hele dag gamen in plaats van de oefeningen maken? Dat zal misschien ook wel iets met toezicht te maken hebben.
Ja, wij hebben gewoon een beheersysteem en je krijgt het vertrouwen. Je mag alles doen. Maar zodra wij kunnen ook meekijken op de iPad bijvoorbeeld op afstand. En ja, dat is natuurlijk het stukje vertrouwen. Ja, we grijpen in als je dat beschaamt. Als jij gaat gamen,
ja,
dan zetten we er een blok op die website die je gebruikt. Of we halen die app van die iPad af. Of we zorgen dat je maar 1 of 2 apps kan gebruiken op dat moment.
Maar is het zeg maar per definitie dan verboden? Of sta je er anders in en zeg je, gamen kan prima zijn op het moment dat iemand bijvoorbeeld net zijn taakjes afgerond heeft en dan een kwartiertje?
Nou, ik vind dat ze geen gewone games moeten doen. Het moet altijd leerzaam zijn.
Floris, heb jij nog een laatste vraag om het af te sluiten?
Eentje, een beetje grappig. JVS, die zegt, ik kom er net achter dat meester Sander, die ik eigenlijk helemaal niet kende, heel iemand anders is dan meester Bart, die ik wel kende.
Ja.
Dus mijn vraag, worden jullie wel eens door elkaar gehaald?
Nee.
Oh, hey. Nou dan hoef ik ook niet te vragen. En wat vind je daar dan van?
Nou, dat is wel grappig, want ik hoorde inderdaad ook, ik ging een inlezing met meester Sander. En mijn eerste reactie was ook, ja, meester Sander, meester Bart. Dat is gewoon,
ja?
Ja, wat heel raar is, want volgens mij doen jullie totaal andere dingen. Zijn er helemaal niet veel overeenkomsten verder boven dan dat je met onderwijs bezig bent. En toevallig ook heel erg aanwezig op social media. Maar ja, daar houdt de vergelijking volgens mij wel redelijk op.
Ik ken dus meester Bart niet.
Nou, ik ken hem van Twitter en die deelt daar dan.
Ik ken meester Sander al een tijdje.
Ja. Nou, zo zie je maar.
En Juffrouw Roos.
Die ken ik niet. Juffrouw Roos.
Dat is het tv-programma.
Goed, na de vraag gaan wij traditioneel door met de tips. Tenzij mijn mede-podcastmakers weer nieuwe onderdelen voor de podcast hebben bedacht.
Nee, deze keer niet. Nee.
Sorry, ik zal erover ophouden. Joost, wat is jouw tip deze week?
Nou, er is een nieuw boek van Huib Mollekok met de titel Het is oorlog, maar niemand die het ziet.
En die hebben we uitgebreid besproken. Dus daar kunnen we nu kort over zijn. Floris.
Ja, ik heb heel hard gezocht of we deze niet al een keer eerder hadden genoemd. En het verbaasde mij dat ik het niet kon vinden. Er is een heel goed YouTube kanaal. En het heet Smarter Every Day. En ik dacht echt dat we die in de afgelopen, 5,5 seizoen.
Dat we die wel een keer getipt zouden
toch
hebben.
Toch wel een keer getipt zouden hebben. Maar ik kan hem niet terugvinden in de tips database. Nog als ik Google search doe. site://nerdsomtafel.nl en dan smarter. Dan vindt hij hem niet. Dus ik heb zoiets van, volgens mij hebben we die nog niet gehad. Super vet.
Nou, bij deze dan alsnog gegeven. Sander, ik zie hier een hele lijst staan bij jouw voorbereide tips. Ik zou zeggen, steek van wal.
Ja, nee, ik deel eigenlijk in mijn Instagram stories heel veel wat ik doe. En ook gewoon dingen die ik leuk vind. En onder andere zijn dat bordspellen. We hebben een bordspellenclubje met een aantal leerkrachten. Waar we sowieso elke vakantie met elkaar bordspellen gaan spelen bij meester Jorrit. Want die heeft echt 4 kasten vol. Ja. En elke keer laat hij een ander spel zien. En 1 van de meest vette spellen, omdat ik die ook meestal win. Maar goed, dat terzijde, is Azul. En dat is een spel waarmee je Portugese steentjes zijn het, geloof ik. Die moet jij wegspelen op je bord. En daar kan je punten mee verdienen. En zo speel ik in de vakantie met mijn... ik ben afgelopen zomer getrouwd. Dus nu mijn vrouw.
Gefeliciteerd.
Ja, gefeliciteerd. Merel. En dan spelen we heel veel dobbelspelletjes. Onder andere Clever is dat. En heb je ook Dobbel Zo Clever. En dat zijn hele leuke spelletjes. Strategisch en elke keer anders om te spelen. En ja, dat vind ik dus heel leuk. Die spelletjes spelen. En dat wil ik in de klas dus ook vaak doen. Gewoon bordspellen spelen. Want dat moet je dus met kinderen doen. Als je denkt, nou, ik ben dat scherm zat, neem gewoon toffe spellen. En nog een laatste. Ik vind het heel rustgevend om podcast te luisteren. Nou, onder andere naar jullie. En dat doe ik of tijdens het hardlopen of tijdens het kleuren.
Tijdens het kleuren?
Ja, kleuren. Kleuren op nummer doe ik dan. En ja, ik vind dat echt heel rustgevend.
Ja, dat
en,
snap ik.
Ja, gewoon lekker. Ik heb zo'n hele grote bak.
Je zit echt een beetje van zo'n kleuren voor volwassenen. Wat,
ja, zo'n hele grote deze bak met 50 stiften. En dan heb ik, oh, dan kan ik helemaal van, leg ik dat klaar. En dan ga ik dus dat helemaal kleuren. En dat laat ik dan in mijn stories ook vaak zien. Van hoe gaaf dat is als je alle kleuren dan achter elkaar zit in een korte video.
En dan, een kleurplaat die is voorzien van nummertjes. Zodat je weet welke kleur je moet gebruiken.
Het is niet schilderen op nummer, maar kleuren op nummer. Ja, en dan helemaal voor de pro's heb je nog diamond painting. Dan heb je met diamanten steentjes.
Ik zie een soort van Bob Ross-achtig idee voor
ja,
me. Dan
Bob Ross is hier op tv.
Alweer?
Bij Vice.
Nice.
Ja, en als je dan kinderen hebt en je houdt van kleuren of dingen maken, is het Stabilo Woody's. En ja, Stabilo heeft dikke krijt is dat. En dat kun je zowel op papier als op de tafel als op ramen gebruiken. En moet je wel even er goed bij zeggen dat ze niet alles op ramen gaan gebruiken. Maar het is fantastisch dat kinderen gewoon daarmee op tafel een weg kunnen tekenen. En met een autootje eroverheen kunnen rijden.
Dat klinkt inderdaad heel cool. Maar ik heb inderdaad wel zoiets van als je eenmaal die weg open hebt gezet naar je mag op tafel of op het raam tekenen. Dan is het wel wachten op het moment dat er iets op staat wat je er niet meer af krijgt.
Goed, er zijn regels
mag
in het leven.
Zeggen, mag ik dan een klein aanvullend tipje daarop geven?
Sure.
Bij de IKEA kan je papierrollen kopen. Die zijn helemaal niet zo duur. En die hebben ook een houder erbij. En daar kan je heel fijn op tekenen. Dus dan zet je gewoon die rol op tafel. En ja, die kan je dan uitrollen. En dan hebben ze 2 meter om op te tekenen.
Moet
bij
zijn.
60 centimeter of zo.
Er zijn ook dingen die iets duurder zijn, die rollen. En die plak je op tafel.
Ja.
Dan, maar goed.
Mijn grootouders deden dat met behang. Maar behang is veel duurder natuurlijk.
Ja, ja, als je het toevallig nog hebt liggen, dan kan het nog wel werken. Maar,
ja, maar als jij behangrollen gaat kopen, dat is veel duurder.
Zeker
dan IKEA.
Ja.
Goed, dan heb ik om af te sluiten zelf natuurlijk ook nog een tip. En dat is eigenlijk een beetje zelfs wat jij had. Ik had zoiets van, ik kan me niet voorstellen dat we het hier nooit over gehad hebben. Omdat hij namelijk in de Big Bang Theory wordt namelijk heel vaak gepraat over dat het zo zonde is dat The Flash is gecanceld.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment dacht ik, kom, ik ga die serie gewoon eens kijken of het inderdaad leuk is. En het is inderdaad heel erg leuk. The Flash, een van de vele superhelden series die je kunt kijken momenteel op Netflix. En ik ben hem momenteel druk bezig aan het bingen samen met mijn vriendin. De fles, zoals wij het gewoon naar elkaar toe noemen. Zullen we vanavond een aflevering van De Fles kijken?
Zullen we samen aan De Fles?
Zullen we samen aan De Fles? Ja, De Fles. Wij zijn nu in redelijk richting het einde van seizoen 2. Er zijn 5 seizoenen. Dus dat is mijn tip voor deze week.
The Nice.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Randal Pelen. Mijn naam is Jurian Ubachs. Onze gastnerd van vandaag was meester Sander Gordijn. En Sander, ja, we hebben het al een paar keer genoemd, maar waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Ja, ik zou zeggen volg me op Instagram, @meestersander.nl.
En je hebt natuurlijk de website.
Ja, meestersander.nl, die zat
precies
al in.
Die zat erin. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons het best kunt steunen. En dat kan bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. En er staat natuurlijk ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. Als je patron van ons wordt, dan ontvang je altijd een RSS-feed, zodat je reclamevrij naar ons kunt luisteren. Toegang tot het hashtag patronkanaal op Slack. En vanaf $3 krijg je stickers, vanaf $5 bierveeltjes en vanaf $10 ben je altijd bij onze live events. Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.